Ja, meneer Van Monberg vermaakt zich wel, zie ik. Ja, ik heb me geschoren, Jasjan, eerste keer. Goedenavond allemaal, we zijn iets later begonnen. Ik kijk heel erg naar de overkant. 7 minuten maar. Goed, welkom voor de raadsleden, de steunfractieleden. Vanavond hier mevrouw Hofstra, ook portefeuillehouder. Voor vanavond ambtelijke ondersteuning. En ik zie niks op de publieke tribune verder. Dus de mensen nog die via onze videostream kijken, die hier vanavond waarschijnlijk dan indirect aanwezig zijn, maar daar de boel kunnen volgen. Vanavond hebben we de wet algemene bepalingen, onder andere. We hebben 2 agendapunten. Ik lees even voor wat ik hier heb staan, dan kan ik gelijk de afkortingen even meenemen waar wij ambtenaren altijd heel erg goed in zijn. We hebben het vanavond over de wet algemene bepalingen en omgevingsvergunningen, ook wel genoemd de WABO. In de relatie met de wet op de ruimtelijke ordening, ook terwijl de WRO, in het algemeen zullen een heleboel afkortingen waarschijnlijk wel gebruikt worden. En dit is weer nauw verwant met het grondbedrijf en de grondexploitaties en de Grexen. En dat is de grondexploitatiewet, als het goed is. En het ontwikkelbedrijf Tinalo, oftewel het OBT. Voor de rest vond ik nog een afkorting, BWT, bouw- en woningtoezicht. Dat is voor het tweede gedeelte van de avond. Het eerste gedeelte van de avond gaat over de grondexploitatie. We hebben Kees Smits, hoofd OBT. Die gaat over de inrichting van het ontwikkelbedrijf Tinalo. En Bas Aardema, dat is de teamcoördinator en die gaat over de grondexploitaties. Dus ik zou zeggen, ga je gang.
Dankjewel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Vanavond gaan we het ontwikkelingsbedrijf even wat nader bekijken en met name toegespitst op de grondexploitaties. Het is een verhaal wat we in de ambtelijke organisatie al een keer gezegd hebben. We hebben het ook met het MT en andere belangstellenden daar deze presentatie gegeven. En vanavond doen we het voor de raad. Hij is wat aangepast, zult u begrijpen. Want de meer inhoudelijke definities en dat soort zaken hebben we even achterwege proberen te laten. De aanleiding van het hele verhaal eigenlijk is om inzicht te geven in hoe het OBT werkt. Op dit moment, wat zijn de omgevingsfactoren met name waarin het OBT zijn werk doet. En als tweede gedeelte, en daar zal Bas meer op ingaan, is totstandkoming van de grondexploitaties. Waarom toch ook hier? We hebben in de organisatie ook redelijk vaak te horen gekregen van het lijkt wel een soort black box waar jullie in werken. Er gebeurt heel veel, maar uiteindelijk resultaten, die zien we dan wel. Maar hoe het allemaal tot stand komt, dat was vaak een gevoel van, ze doen maar. Wij begrepen dat niet zo erg en voor mezelf heb ik toen maar de terminologie van, het komt volgens mij veel meer uit het verhaal van onbekend is onbemind. Dus mijn doel vanavond is ook om u mee te nemen en een bemind gevoel te krijgen achteraf, zodat zeg maar, de grondexploitaties ook een wat begrip gaat worden wat voor iedereen bekend is. Dat is het doel vanavond. Even doortrekkend, de afdeling bestaat nu ongeveer 2,5 jaar. De eerste jaren hebben we vrij hard gewerkt om het team van het ontwikkelingsbedrijf op te bouwen. Tweede jaar met name projectmatig werken, wat we een stap verder gebracht hebben. En zeg maar de beschrijving van de processen die nodig zijn om het hele bouwproces, ontwikkelproces goed te benoemen. En de zwakke punten eruit te halen en daar verbeteringen op aan te brengen. Derde jaar waar we nu min of meer mee bezig zijn, is eigenlijk de verdere uitdieping van waar we mee begonnen zijn. En een aantal verbeterslagen en verbeterpunten aan te brengen. En volgend jaar, dan neem ik alvast een voorsprong, is het zover, dan bestaat de grondbeleid ongeveer 5 jaar in deze gemeente. En gaan we beginnen met het evalueren en kijken wat we daar op nieuwe invalshoeken zouden kunnen gaan bereiken. Ik ga nu aan de sheet beginnen. En dan moet ik nu... Ik heb hem gevonden. Ik hoop dat het allemaal de goede kant heen gaat. Ik kan daar meekijken. En dat ga ik dan ook doen. Ik krijg eerst een heel klein stukje, zeg maar, cyclisch proces van hoe zijn dingen, hoe lopen dingen en hoe zijn ze verantwoord. We hebben nu eenmaal een politieke omgeving waarin wij werken en we hebben ambtenaren die een heleboel werk daarvoor uitvoeren. Zoals u weet, de politiek stelt de doelen, die geven aan van wat gaan we doen. En de ambtelijke, maar het moet wel heel snel drukken, die maken daar de producten voor. En u zult niet geloven, maar om die producten te kunnen maken, hebben we dan nog een heleboel middelen nodig. En hier staat de keurige rijtjes. Daar gaan ze, ik zal ze één voor één allemaal gaan noemen. De I is van informatie, de O van organisatie, de F van financiën, de H van de huisvesting, de J van juridisch, de F van facilitair en de C van communicatie uiteraard. Dat zijn de elementen waarop wij de sturing geven aan het realiseren van de projecten. Oh, ik moet daar naartoe. Uiteraard gaan we nu weer even terug. Een aantal doelen waar wij als ontwikkelingsbedrijf heel nadrukkelijk mee te maken hebben, die door u zijn vastgesteld en als kader meegegeven zijn en die voor ons heel belangrijk zijn. Dat is het woonplan, gemaakt door de afdeling beleid en projecten. Zeg maar het economisch beleid, ook door afdeling beleid en projecten. Het ruimtelijk ordeningsgebeuren, zult u niet verbazen, is voor ons ook een belangrijk uitgangspunt. En last but not least, en daar zijn we dan weer zelf verantwoordelijk voor, is het grondbeleid op zich. Wat doet dan het OBT aan producten maken? In principe zijn er een aantal, ja ik moet daar drukken Kees. Het OBT realiseert de locatieontwikkeling, dat zult u niet verbazen. Daar hebben we een keurige staat van meegekregen. Wat wij doen is het opstellen van de grondexploitaties, daarover vanavond nog meer. Wij zorgen voor de kaveluitgiften, de grondverkoop en alles wat ermee te maken heeft. Wij leveren een product als actief grondbeleid, op zich een product, wij kopen gronden in om in ieder geval op die manier de kwaliteit te kunnen handhaven die wij graag zouden willen. En deze is voor jullie allemaal heel bekend, want de 5000 euro'tjes per woning in uitleggebieden, en dat is ooit eens gesteld op 100 woningen, maal 5000, en u weet nu gelijk waar die 500.000 euro'tjes vandaan komt, die wij elk jaar als ontwikkelingsbedrijf moeten doneren aan de algemene dienst. Dat zult u begrijpen. Nou, als het goed is, zouden wij moeten uitzoeken wat op een gegeven moment het maatschappelijk effect is van al die locaties die we ontwikkelen met elkaar. Belangrijk daarin is natuurlijk ook, en daar doen we mijn inzicht nog te weinig aan, zou we iets meer aan moeten doen, is zeg maar het monitoren. Van wonen die mensen daar nog fijn? Wat hebben we nu gedaan met elkaar? Wat kunnen we ervan leren? En wat zouden we moeten doen? En om de cirkel rond te krijgen, ja, als uit die monitoring bepaalde onderwerpen blijft, dan heeft dat altijd gevolgen voor het beleid, want dat moet dan weer bijgestuurd worden. Nou, dit is ongeveer de cyclus waarin het ontwikkelingsbedrijf zich begeeft. Het grondbeleid. Waarom heb ik deze? Ik ga deze erbij pakken. Het grondbeleid. Ik heb dit er even uitgehaald het grondbeleid. In de noten grondbeleid worden een aantal dingen vastgelegd. En een van ons belangrijkste dingen is de jaarrekening. Want wij kijken terug. Wij kijken vooruit wat er allemaal mogelijk zou kunnen gaan gebeuren dat jaar. En daarmee aangevend wat de mogelijkheden zijn om die 500.000 euro'tjes, waar we het al een paar keer over gehad hebben, om die te kunnen voteren. Het resultaat van het grondbedrijf wordt daar helemaal in verantwoord. De resultaat van de herziening van de projecten, wat is de stand van zaken nu, waar gaan we naartoe. Een analyse wordt gemaakt van de risico's en het benodigde weerstandsvermogen wat we daarvoor opgebouwd hebben, om in ieder geval ook die risico's af te dekken. Benodigde weerstandsvermogen wordt afgezegd tegen de toekomstige geraamde resultaten en ontwikkeling in de reserve AROBT. Een prachtig technisch verhaal, Bas weet er heel veel van. En het laatste, voor ons althans heel belangrijk is dat door middel van het aanbieden van de jaarrekening, de gemeenteraad en de gevraagde besluitvorming, we niet alleen décharge verleent aan ons, aan mij. Met andere woorden, het is goedgekeurd en dat is op zich voor ons weer de nieuwe start om mee verder te gaan. Maar ook de financiële verordening en alles wat erbij hoort en uw budgetrecht om het een en ander voor elkaar te krijgen. Ik ga nu een klein stukje stedenbouw doen, omdat dat een soort inleiding is naar het verhaal van de Greks en hoe komt die tot stand. Beleidsverantwoorden net al over gehad. Het tweede belangrijke element voor ons is als wij een plan gaan maken. En wij noemen dat dan maar tekenen en rekenen. Het zijn twee elementen die tegelijk opgaan. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt gemaakt. De locatie is bekend. We gaan beginnen met het stedenbouwkundig ontwerp. En om een stedenbouwkundig ontwerp goed te maken zijn er meestal een aantal beleidsrandvoorwaarden in de zin van wonen, werken, verkeer, recreëren, voorzieningen, die daar, zoals ik in het begin van mijn verhaal al zei, heel nadrukkelijk in meegewogen worden. Uitgangspunten voor ons is natuurlijk het door u vastgestelde structuurplan, waarin gewoon locaties genoemd worden en andere zaken die daarmee betrekking hebben, en aan de andere kant de milieu-uitgangspunten. Dat zijn eigenlijk voor ons, zou je kunnen zeggen, de zeven belangrijke elementen die uiteindelijk dat stedenbouwkundig ontwerp maken. Elk plan is daarom verschillend. De ene keer hebben we het woonplan heel centraal staan. Dan het werken, dan verkeer. Allemaal elementen die daarbij een belangrijke rol spelen. Het meest belangrijke, denk ik, is wat ik midden in de cirkel gezet heb, de demografie en de sociale kaart. We doen het per slotverrekening voor onze inwoners en die demografie, die op dit moment nog keurig wat piramideachtig is, zal in de toekomst iets minder piramideachtig worden. Zelfs een omgekeerde diabool wordt al voorgesteld. Belangrijke elementen om in ieder geval te blijven volgen, want dat is een beetje de voeding van een heleboel zaken waar we, en we zijn nu bezig met een structuurplan, we zijn nu bezig met een nieuw woonplan te ontwikkelen. Economisch gebied, zeg maar, weet ik eigenlijk niet wat het daarmee staat, maar in ieder geval zijn dat allemaal elementen die daar een belangrijke rol bij spelen. Uiteindelijk is het stedenbouwkundige plan klaar. Van ontwerp is er dus helemaal uitgekristalliseerd, met iedereen besproken en we zijn nog steeds aan het rekenen en aan het tekenen. Met andere woorden, vanaf het stedenbouwkundig ontwerp wat gemaakt wordt tot aan het stedenbouwkundig plan wordt er constant met planeconomen wordt daarbij overlegd om die grondexploitatie zo zuiver mogelijk te houden en zo dicht mogelijk naar de waarheid te krijgen. Want je begint natuurlijk heel wijd, in de zin van heel heel globaal naar uiteindelijk een grote verfijning toe. Er zijn altijd daarnaast een belangrijk element, is het driehoekje wat je daarnaast ziet staan. Dat is voor ons constant een afweging, want dat is het sturingselement wat we hebben met elkaar. Dat is namelijk de driehoek geld, kwaliteit en tijd. Dat zijn elementen waarop je kan sturen, waarop plannen dan wel hun haalbaarheid zouden kunnen een haalbaarheid moeten kunnen weergeven. Dat zijn de drie elementen waar wij constant mee bezig zijn en ook daar proberen die kwaliteit in te brengen. Dat is in hoofdlijnen zeg maar het. Gebeurt er wat? Of heb ik nou weer de verkeerde? Nee. Dat is zeg maar de context waarin zeg maar het stedenbouwkundig plan komt en uiteindelijk de Grexen, nogmaals waar Bas zometeen nader op in zal gaan. Wat doen wij op dit moment bij de bouwplanontwikkeling? En daar kan je een heleboel bij denken. Een belangrijk proces is dat in principe een principe aanvraag, een initiatief gemaakt wordt. En daar is altijd een klant voor. En wat zijn dan die klanten waar wij rekening mee te houden hebben? Dat zijn de particuliere initiatieven. Mensen die gewoon iets willen wat niet of wel in een bestemmingsplan past. Dat zijn over het algemeen projectontwikkelaars, woningcoöperaties, noem het instellingen, die iets willen van ons. Oftewel, wat als laatste de projectontwikkeling die wij zelf als gemeente initiëren en waarmee bezig zijn. Ja, ik moet die kant weer heen wijzen, anders doet hij het niet. Nou, de klant die krijgt op dit moment van ons een account. Iemand die zich daarmee bezig gaat houden, die gesprekken voert met die klant om te kijken wat er nu precies gewild en aan de hand is. Daarvoor besluitvormingstraject zit daarop. Hoe de bouwplan tot de ontwikkeling komt. En uiteindelijk begint er een afhandeling van dat besluitvormingstraject. En dat kent eigenlijk twee varianten op dit moment. Dat is namelijk de afhandeling van een bestemmingsplan, van een plan wat niet in het bestemmingsplan past. En de overige die allemaal wel passen, die kun je de bouwvergunning direct mee verstrekken. Op het moment dat hij niet past, dan wordt er een vooronderzoek met de klant wordt dat op poten gezet om te kijken van hoe kunnen we de vraag van de klant uiteindelijk beslissen. In de zin van welke stappen moeten we nog nemen. Uiteindelijk leidt dat ook tot de zogenaamde anterieure overeenkomst die wij dan sluiten met die klant, waarbij de plankosten die dan gemaakt moeten gaan worden, verhaald gaan worden. Als we daar allemaal uit zijn, dan kan het initiatief ingediend worden en indien het is dus officieel bij de gemeente als een aanvraag. Nou, normaal zou daar een raadsbesluit en een opdracht aan het college aan vastzitten. Alleen dat gegeven hebben wij in Tinalo gedelegeerd aan het college om die besluit te nemen. Op dat moment gaat er dan ook, zeg maar, het plantraject kan je dan in. Op dat moment kan je een ontwikkeling gaan initiëren. Dat is in hoofdlijnen, zoals op dit moment, zeg maar, een bouwplanrealisatie tot stand gaat komen. En om het niet al te moeilijk te maken, hebben we ook nog even een seintje ten aanzien van het projectmatig werken. Hoe loopt dat nou? Het plan is er. We hebben nu de uitgangspunten vastgelegd. Het plan kan gemaakt worden en ontwikkeld gaan worden. En dat doen we dan via het projectmatig werken in deze organisatie. De aanleiding hebben we het al over gehad. Een klant wil iets, we willen iets gaan doen. Dan wordt er over het algemeen een opstellen van een startnotitie opgesteld, waarbij we een quick scan maken, en dat hoeft echt niet lang te duren, maar we gaan een quick scan maken over de haalbaarheid van het plan. Is het financieel haalbaar? Zijn de beleidsvelden die wij genoemd hebben, hebben die randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling? Wat is de geografische en morfologische situatie van het te bouwen object? Oftewel, in wat voor omgeving ligt het allemaal? En last but not least, de economische uitvoerbaarheid. In het totale projectmatig werkgebeuren hebben wij als management eigenlijk twee mogelijkheden. We kunnen het als een project aan gaan duiden, maar soms hebben we ook hele kleine projecten of hele kleine initiatieven. Dat hoeft niet per se projectmatig, maar kan gewoon één op één vaak met de klant afgehandeld worden. Als we dat gedaan hebben en we zeggen van, nou, we maken er echt een project van, dan beginnen wij met het selecteren van een projectleider en het instellen van een stuurgroep. In de stuurgroep zitten toch minstens 1-2 wethouders in, die gewoon om de 6 weken geïnformeerd worden over hetgeen, over de stand van zaken, wat op dat moment aan de hand is, en worden de politieke besluitvormingen voorgelegd. Stuurgroepwerk. Daarnaast worden de projectteamleden geselecteerd en dan gaat het, de selectie gebeurt dan zeg maar op feiten van bijdrage. Want al die beleidsvelden komen niet altijd voor en je probeert zo efficiënt mogelijk zo'n project op in te richten. Waarbij je voldoende mensen hebt die in ieder geval daar steun aan kunnen geven. Als je dat gedaan hebt, gaan wij een zogenaamde projectstart-up maken. Dat wil zeggen dat iedereen die daar op een of andere manier bij betrokken zijn meestal een dag of een ochtend bij elkaar om te inventariseren wat vanuit hun vakdiscipline noodzakelijk is om dat project tot een goed einde te gaan brengen. Dan wordt een projectcontract opgesteld door de projectleider die aangewezen is. En de ambtelijke organisatie is op dit moment zo geregeld dat de afdelingshoofden opdrachtgever zijn voor dat project. Ik heb in die zin om de 2 weken contact met al mijn projectleiders om de voortgang door te meten en te vragen hoe het meegaat en waar de problemen hangen. Dan begint de start van de uitvoering van het project volgens de projectfase. U kent ze wel, de ontwerpfase, de definitiefase. De 5 projectfases worden doorgelopen en we beginnen dan ook met het opstellen van de grondexploitaties. Dat allemaal afgelopen is, is het project op een gegeven moment klaar. Dan gaan we het project evalueren en wordt het project resultaat opgeleverd. Dit was voor mij even het verhaal van de context waarin wij de projectontwikkeling doen en waarop wij de locatieontwikkeling mogelijk gaan maken. Ik denk dat ik nu Bas het woord geef om even dieper op in te gaan bij de grondexploitaties. Ja? Ga er gewoon. Voordat we over de grondexploitaties beginnen.
Ja, ik zou graag 2 vragen willen stellen. Is bij de quickscan ook de archeologie een onderdeel van de morfologie?
Ja.
Maar hoe kun je dat heel snel dan als quickscan oppikken?
Omdat we een inventarisatie hebben van alle culturele dingen, die is er vanuit de provincie. Dus dat is onze eerste toets van, zou het mogelijk zijn dat het gebeurt wel meer dat we plotseling, als we echt gaan graven, toch nog iets vinden. Maar dan is dat niet van tevoren aangewezen als een locatie waar het mogelijk wel zou kunnen plaatsvinden.
Oké. Tweede vraag. Op een gegeven moment in het heldere plaatje van de cirkel van 5 praat je over in feite de cirkel van 7. Waarom is het begrip milieu dan ook niet in die cirkel opgenomen? Heeft dat dan toch een wat minder zware functie gekregen?
Ik heb hem ernaast gezet. Twee dingen heb ik ernaast gezet. Het structuurplan, ja? Zeg maar, waar de locaties in wezen al aangewezen wordt. En milieu geldt op al deze onderdelen. Dus het is het milieu bij het wonen, het is het milieu bij het werken, het is... Nou, ik had hem er ook omheen kunnen trekken. Ik heb hem er even naast gezet. Maar okay. Omdat dat overal speelt, altijd speelt, staat hij op deze manier genoteerd.
Duidelijk, bedankt. Oké.
Er zijn nog meer mensen. In jouw projectmatig werken, hè? Dan heb je stap 1, dan doe je een selectie van ja of nee, heb je daar staan. Heb je daar criteria voor? Wanneer wel, wanneer ja en wanneer nee is?
Niet op papier. Dus meestal wordt dat gedaan op basis van de zwaarte van het project zelf. Dat kan verschillen, omdat je. Dat kan echt verschillen vanaf het moment dat je een boerderij gaat verbouwen, ik noem maar wat, die net buiten de regels valt, tot aan de bronnen, bij wijze van spreken. Nou, dat soort hele kleine projecten waar je gewoon eigenlijk één op één met de klant dingen moet doen, dat lossen we niet projectmatig op, maar het gaat gewoon via de lijn.
Maar daar heb je nog niet echt de procedure voor, zeg maar.
Niet in de zin van criteria, nee.
Oké, okay, en als jij projectleiders selecteert, ja. Doe je dat altijd intern of extern?
Wij beginnen intern.
Dus ook extern?
Wij beginnen intern. En als we daar niet de kwaliteit hebben die wij nodig hebben en zoeken, dan zal het op een andere manier moeten gebeuren en dan gaan we extern.
Nog meer vragen? Niemand. Bas.
Ja, goedenavond. Ik ga over de Greksen, werd gezegd. Nou, eigenlijk gaat u daarover. U stelt ze vast. U bepaalt. U heeft het huishoudboekje, het financiële huishoudboekje, in handen. Want dat is wat een Greks is. Een Greks is een financiële vertaling van een locatieontwikkeling. Een beoogde locatieontwikkeling. Het huishoudboekje. Zoals wij denken op dat moment dat de ontwikkeling gaat plaatsvinden. Eerste sheet, totstandkoming Greks, daar staat David Inden van Estheticon, planeconoom verbonden aan ons voor onder andere Terborg. David kan wegens familieomstandigheden hier niet staan. En ik heb zijn presentatie overgenomen. Ik doe het met zijn sheets. Ik heb niet zijn verhaal helemaal tot mij genomen, dus ik zal mijn eigen interpretatie van zijn sheets hier tentoonstellen. Oké, de eerste sheet. Eigenlijk een stukje herhaling van wat Kees al zei. Een locatieontwikkeling begint natuurlijk ergens in beleid. Er is een behoefte, een wens, een idee. Je toetst het aan, nou, voor ons de meest belangrijke zaken, toch wel ruimtelijke ordening, volkshuisvestingswens. Als we het over een bedrijventerrein hebben, natuurlijk economisch beleid. Dat zijn de belangrijkste beleidspijlers die wij hebben. Geboren vanuit beleid, een wens, goh, zouden wij daar niet iets kunnen ontwikkelen. Ik richt mij vanavond even puur op woningbouw, omdat dat makkelijkste voorbeelden geeft. Er staat onderaan niet vanzelfsprekend altijd een quickscan. Bij ons is het wel vanzelfsprekend. Ook het onderzoeken van de wens ga je heel stiekem via quickscan natuurlijk ook al kijken van, goh, als je dit nu gaat doen, hoe pakt dat financieel uit? Hoe gunstig of ongunstig gaat dat worden? Het voorbeeld is heel simpel. Grondexploitatie, woningbouwontwikkeling. Tot 2-3 jaar geleden groeiden de bomen in de hemel. Als het over een uitleglocatie ging, een maagdelijk weiland. Zetten we wat huisjes neer en er valt goed aan te verdienen. Het werd al wat anders met een inbreidingslocatie in een kern zelf. Waarom wordt dat anders? Heb je toch te maken met bestaand vastgoed. Je moet gaan slopen, er zit een waarde aan. Het is nog niet agrarisch weiland, €2,30, €3,50. Het hangt er een beetje vanaf wat voor grond het is. Dat is het dan wel waard. In een dorpskern, ja, met bestaand onroerend goed, moet je waarschijnlijk veel meer investeren. En die investering, ja, dat drukt op je betaalde rentelasten. Dus het wordt moeilijker om daar aan over te houden. Dat lukte heel goed. Je ziet nu in de laatste jaren landelijk beeld dat nou, met name de inbreidingslocaties, dat lastig gaat. Dat eigenlijk alleen nog maar van de grond kan komen vanuit de opbrengst die je ergens anders vandaan haalt. Even terug naar grondexploitatie. U bepaalt het. Het is het huisartsboekje. Het is gewoon een financiële vertaling. Niks meer, niks minder. Er zijn twee documenten die heel bepalend zijn. Eén is een bestemmingsplan. Dat stelt u vast. Dat is, Paul, niet te boos worden, maar gewoon ook een juridisch documentje waarin de regels vastgelegd worden van daar mag gewoond worden en zo mag er gewoond worden. En daar zit bij een grondexploitatietje, ook een heel simpel documentje met rekensommetjes. Wij denken dat het zo gaat. Wij denken dat het dit gaat kosten en wij denken dat het op termijn dat gaat opleveren. En onder de streep hopen we op nul of het liefst nog boven nul uit te komen. Eerste fase, quickscan, ook al stiekem kijken, wat is het? Oké, ja, David's woordje, grondexpert, begint in de beleidsfase al. Locatie, locatie, locatie. Hoort het makelaars vaak zeggen. Het is ook waar. Financieel heel erg belangrijk voor welke ontwikkeling dan ook is de plek waar je die ontwikkeling doet. Is er een markt voor? We kunnen allerlei leuke subdoelstellingen hebben over hoe die woning eruit moet zien, of die moet voldoen aan hele strenge milieunormen. Uiteindelijk doen we het om te voldoen aan een woonbehoefte, om een consument te bedienen. En het staat en valt ook met het verkopen uiteindelijk van de woning. Grondexploitatie is risicovol, altijd. Financiële belangen zijn groot. Je weet nooit 100% zeker op voorhand dat je het gaat verkopen zoals je denkt dat je gaat verkopen. Dus je...
Ja. Ik word een beetje getriggerd door de opmerkingen die hier gemaakt worden. En het gaat met name om, wij gaan bouwen wat de klant wil en wat de consumenten wil. En als ik nou weer doel op de bron waar wij vaker over hebben gesproken hier, dan kan ik mij niet voorstellen dat er een marktverkenning geweest is die dit hoge ambitieniveau
onderbouwt. Welk hoge ambitieniveau?
Nou, met name op milieueisen en op energieeisen.
Volgens mij is er op dit moment de ambitie om de bronnen de meest duurzame wijk van Nederland te maken.
Ik hoorde net in het verhaal van het ontwikkelbedrijf Sinalo, ja, dat er een onderlinge vraag moet zijn. Wij willen de klant bedienen.
Het is heel belangrijk dat je goed voor ogen houdt dat wat je daar gaat ontwikkelen, dat er ook een markt voor is.
Dat bedoel ik. Maar en is mijn vraag, want wij hebben als gemeenteraad in mijn beleving nooit gezien dat er een marktverkenning geweest is die zegt, hier staan voor die 550, 2000 mensen te trappen die je graag heen wil.
Ik kom daarop terug. En zo niet, kom dan maar weer bij mij terug. Ja. Goed, locatiekeuze, heel belangrijk. Verkoop je niks, heb je een probleem. Zul je aan moeten passen, concessies moeten doen en hopen dat het dan wel lukt. Echt het meest belangrijke wat er is. Wat heeft David hier opgeschreven? De basisdoelstelling van ja, het grondbedrijf ontwikkelen. Probeer je kosten eruit te krijgen. Probeer minstens kostenneutraal aan de slag te gaan. En goed, er is een taakstelling, dus de opdracht is ook gewoon om te verdienen aan de locatieontwikkeling. Op dit moment ligt die opdracht er. Taakstelling is er. Is ook met de aanpassingen die ook wij hebben moeten doen vanwege de kredietcrisis. Heeft ook effect op het grondbedrijf, dus ook op de financiële uitkomst moet het nog steeds mogelijk zijn om tot en met 2014 te voldoen aan de taakstelling. Het gaat wel krapper worden. Wordt wat lastiger. Kom ik ook zo nog wel op terug. Winst maken. Hele goede nevendoelstelling. Ik zeg altijd van je moet wel goed voor ogen houden wat je hoofddoelstelling is. Volgens mij is dat nog steeds niet winst maken. Maar is dat een goede locatieontwikkeling van de grond krijgen. Waarom pakken wij die winst actief? Actief grondbeleid, want het is ook risicovol. Dat doen we omdat je dan inderdaad de mogelijkheid hebt om ook de winst af te romen. Om hem niet bij een marktpartij te laten liggen die meestal niet zo sociaal is dat ze de volledige winst afdragen aan de gemeente. Omdat wij nog andere leuke dingen willen doen. Willen we zelf ook andere doelen kunnen bereiken, is het heel prettig wanneer je uit locatieontwikkeling geld kan genereren om ook die andere dingen waar te maken. Om misschien je hoofdverkeersinfrastructuur aan te passen of te investeren in natuurontwikkeling, zoals bij het project Zuidoevers als doel is geformuleerd. Achterliggende gedachte van actieve grondpolitiek. Maar het blijft een risico met zich meebrengen, altijd. En het is aan ons om dat risico inzichtelijk te maken en zo goed mogelijk te beheersen. En aan u te presenteren met de analyse erbij, wat verwachten wij. Het blijft op elk moment in het proces een momentopname. Het gaat van grof naar fijn, daar kom ik ook nog op terug.
Mag ik even een vraag hierover stellen?
Ja.
Want dan beginnen u maakt een risico inzichtelijk.
Ja.
Van mijn vraag is in deze, hoe ver bent je ook afhankelijk van de politiek? En ik kom ook ongeveer met de vraag van Pieters overeen. Van, u gaat het ontwikkelen. U komt het mee bij de raad. Dat is een prachtig plan. Het gaat allemaal heel goed verlopen. Je kan als raadslid mee aanvoelen. Nou, of dit wel gaat lopen. Nou, dat is even afwachten. Maar goed, je kan het niet hard maken. Je kan het niet de cijfers op tafel gooien. Ja, neem even het MAVO-terrein hier in Fries. Van, nou, volgens mij waar die perceel al verkocht voor het in de raad kwam. Nou, als ik een beetje begrijp, is het een hele moeilijke zaak. Van, tot hoever wordt het ontwikkelingsbedrijf nou bijvoorbeeld door een wethouder opgedragen van dat willen wij ontwikkelen en dat willen we even doorzetten. En er zijn meer voorbeelden in deze gemeente.
Oké, ja, ik begon al met, u heeft de regie. U stelt een bestemmingsplan vast en het bijbehorende, als we het hebben over actief grondpolitiek, onze ontwikkeling, bijbehorende grondexploitatie opzet. Als u zegt van in hoeverre bent u als grondbedrijf ja, dat risico bent u afhankelijk van de politiek, van u. Ja, u bent afhankelijk van uzelf. Als u hele hoge ambities vaststelt en onze financiële vertaling van een plan leidt ertoe dat wij aan u terug moeten geven van nou, als u dit doorzet, dan sluit dit plan op een tekort van 2-3 miljoen, zeg het maar. Dan bepaalt u zelf of u het ervoor over heeft om toch uw ambitieniveau te handhaven en om daar geld bij te leggen. Want u zult pas het plan vast kunnen stellen op het moment dat verzekerd is dat het plan economisch uitvoerbaar moet zijn. U krijgt dan van ons een rekensom gepresenteerd dat het binnen de gestelde doelen die u heeft eigenlijk niet mogelijk is om zonder dat er geld bij moet het plan te realiseren.
Ja, maar ik bedoel meer van, als wij die plannen hier krijgen, ja, is het allemaal halleluja. Het is fantastisch. De mensen staan in de rij. Ze willen liever vandaag als morgen kopen. Als raadslid, ja, kan je dat niet even zeggen van wij gaan zelf ook even een grondexploitatie opzetten of kijken of het allemaal wil. Ja. Dus je krijgt mooie plannen voorgeschoten. Nou, dat idee is ergens ontstaan. Ik neem aan van daar is een wethouder die zegt nou wij willen dat of wij willen dat. Wij willen dure woningen of we willen bejaardenwoninkjes hebben van... En dan komt hij voor en dan kunnen wij dat eigenlijk niet weerleggen. Dus wij moeten er van uitgaan, hè, dat hier een fantastisch plan ligt wat zo kunnen verkopen. Nou, als ik nou, ja, kom ik even terug bij het MAVO-terrein in Fries. Dan blijkt, nou, dat wordt helemaal niet verkocht. Terwijl de mensen vroegen erom, mensen schreven erom, er zijn avonden gehouden. Mensen hebben gezegd, dat en dat willen wij daar hebben. En dan denk ik, ja, wie nou voor de gek, hoe gaat dat nou zo'n proces? Van, dat het komt van, het is geweldig wat we graag gaan bouwen en dan komt het in de uitvoering, ja, en dan, ja, wordt het niks. En dan wil ik de Zuidoevers niet noemen, maar laten we even bij het MAVO-terrein houden.
Ik denk dat je ervan uit moet gaan dat je even gewoon heel simpel zou moeten uitleggen van begin tot het einde en niet heel inhoudelijk ingaan op allerlei details over MAVO-terreinen en weet ik wat, we hebben het hier over procedure. Ja. Dus ik denk dat je daar even een antwoord op zou kunnen geven wat betreft de procedure. En voor de rest zou ik de vergadering even willen verzoeken de vragen even tot het einde van de presentatie te bewaren. Dat maakt het ook wat makkelijker voor iemand die een vreemde presentatie moet geven.
Antwoord op de vraag is heel simpel. Een grondexploitatieverkenning is een momentopname. Is hoe wij op dat moment naar de markt kijken. Dat wordt niet door één persoon verordeneerd van ik wil dat... Als het al verordeneerd wordt, dan wordt het altijd voorzien van deskundigenvisie, analyse, externe makelaars die wij raadplegen, cijfers, woningbouwontwikkeling, alles betrekken wij in onze vertaling. Moet u dat zomaar geloven? Nou, de rapportages en de onderbouwing die wij daarvoor aanleveren, dat is breed. Er is niet één persoon, het zijn diverse disciplines. Daarom hebben we binnen het grondbedrijf ook twee teams. Een team waarvan uit de projectleiders wordt aangestuurd en een team grondzaken wat toch meer als financieel... irritant geweten af en toe ook op de rem trapt of knijpt. Of zegt hartstikke leuk, maar nu even minder. Ik kom daar twee sheets verder nog op terug. U krijgt zeker twee keer per jaar een rapportage. U krijgt bij de jaarrekening een volledig bijgestelde grondexploitatie met de nieuwste inzichten, hoe wij er dan tegenaan kijken. U krijgt exact daarin teruggekoppeld wat wij dachten dat het uitgifte tempo zou zijn in die grondexploitatie. U krijgt daar ook bij hoe het daadwerkelijk verlopen is. En u krijgt als klap op de vuurpijl uiteraard ook weer de nieuwste visie hoe wij nu tegen de verkoop kijken. En bij de najaarsnota kijken wij even, loopt het allemaal nog zoals wij het gepresenteerd hebben aan u bij de jaarrekening? Als het allemaal redelijk zo loopt zoals we het u gepresenteerd hebben, dan ziet of hoort u daar eigenlijk niks van. Op het moment dat het afwijkt van wat we u bij de jaarrekening hebben gepresenteerd, dan melden we dat bij de najaarsnota. Dus u krijgt twee keer per jaar verantwoording. Twee keer per jaar op zijn minst de check. Hoe zit het nu werkelijk? Voldoende? Projectfase, grondexploitatie. Een hele mooie tekening van David die inderdaad heel veel zegt. Het begin van het proces is eigenlijk de ruimte, ook de invloed. Hoe gaat je grondexploitatie verlopen? Kun je heel veel beïnvloeden. He, de locatiekeuze. Ga je voor een goedkope locatie, een weiland? Wel in de buurt van voorzieningen het liefst, hè, dat mensen daar ook toch, als daar woningen komen, daar ook willen wonen. Of kies je voor een dure inbreidingslocatie waar je eerst moet slopen, waar je nog een boekwaarde moet goedmaken. Ja, heel veel feit. Hoe naarmate je dieper het proces ingaat, hoe concreter je wordt, hoe minder echt je aan de knoppen kan gaan draaien. Dan heb je een inschatting gemaakt van je opbrengsten, van wat voor woningen komen daar, wat voor verkoopprijs van de grond zouden we daarvoor kunnen krijgen. Ja, daar verandert meestal niet zo gek veel in. Als je het plan, ja, dan moet je het plan helemaal op de kop zetten. In de kostenkant heb je ook al een aardige inschatting gemaakt. En dan kun je nog wat fine-tunen of ja, nadere keuzes gaan maken. Maar dan kom je in een spanningsveld, omdat je dan misschien niet meer alle ambities kan waarmaken die je eigenlijk wel graag had willen waarmaken. Start van het project. Dat is door Kees al aardig toegelicht. Ook hier weer de driehoek tijd, kwaliteit, geld. Start van het project, ik koppel het maar even aan een programma van eisen. Heel binnenkort krijgt u een programma van eisen van de bronnen naar u toe. Voorzien van een grondexploitatie verkenning die erbij hoort. Wat staat er in die verkenning? De financiële doorrekening van het plan. Heel veel kengetallen, algemene getallen, want hoe die wijk eruit gaat zien, weten we nog niet. Ja, we hebben wel een idee. Het wordt een dorpsuitbreidingswijk. Daar hebben we natuurlijk ervaring mee. We weten, dorpsuitbreidingswijk, kijk naar referentiebuurten en wijken. De Vledders, 16 woningen per hectare is nou, gebruikelijk. Dat is een kengetal wat je kan hanteren. Zo'n 16 woningen per hectare. Je weet ook, dorpswonen, mensen willen niet te dicht op elkaar wonen. Dan ga je wel naar een stadsuitbreidingswijk. 16 woningen per hectare. Percentage uitgeefbaar. Hè? Hoeveel van die grond ga je nu verkopen? Waar krijg je de opbrengst van? Ja, hoe meer je verkoopt, hoe hoger dat percentage, hoe meer inkomsten. Dus waarom hanteren wij 50-55%? Waarom gaan we niet naar 70? Misschien omdat als we hier naar 70 gaan, de consument zegt van ja, maar daar zit geen groen in. Er zit geen openbare weg in, er zit geen speelplekje in, hier wil ik niet wonen. Dus je hebt een knop, maar ja, de mogelijkheden om daar nog heel erg in te schuiven, je hebt toch ervaringscijfers. Kees zei net van monitoren moeten we nog beter doen. Ja, we doen onszelf iets tekort. We weten natuurlijk wel een bepaald plan hoe dat loopt. We kijken bij onze buren, we kijken naar referentiebuurten. Wat loopt, waar is vraag naar? Heel veel kengetallen, grondexploitatieverkenning, eigenlijk is dat standaard opgezet, maar wat schat je in dat je aan verwervingskosten maakt? Je bent vaak al eerder begonnen met aankopen. De grondpositie in de bronnen is al uitstekend. Dus dan heb je het niet meer over de verwervingskosten, dan heb je het over de inbrengwaarde. Wat voor welke waarde breng je die grond in de grondexploitatie? Welke plankosten voorzie je? Nou, dat is ook in dit stadium redelijk standaard. Een plan met zoveel woningen in zo'n gebied zit globaal genomen zoveel aan plankosten bij. Het kost ongeveer zoveel euro's om een bestemmingsplan op te stellen, om je onderzoeken te verrichten, om de projectgroep de mensen te kunnen betalen die daarin zitten. Redelijk veel algemene ken- en stuurgetallen. Aan de opbrengstenkant, grondexploitatieverkenning, nou ook globale referentie. 16 woningen per hectare, wat voor woningen worden dat dan? Nou, ook hier zijn we op dit moment, in dit stadium, nog niet veel verder. Ik zou dat eigenlijk wel graag willen, maar woonplan is nog in de maak, nieuwe woonplan. Dan 1/3, 1/3, 1/3. Ja, als cijferaar graag nog wat meer willen weten. De opbrengstpotentie van een hogere middenmarktsegment en het hogere marktsegment is aantrekkelijker. Financieel gezien is het aantrekkelijker om meer dat soort woningen te realiseren dan de sociale huur en de sociale koop. Maar ja, Het gaat niet alleen om financieel aantrekkelijk. Het gaat erom dat je een woonwijk realiseert die voldoet aan de behoeften. Als je puur alleen financieel kijkt, ja, dan zou je eigenlijk een bepaalde doelgroep misschien helemaal niet moeten willen bedienen. Ja. Zal niet echt uw keus zijn, mag ik hopen. Dit is een opzet van de startnotitie van Groteveen. In hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8 zit dan eigenlijk de eerste financiële verkenning en risicoanalyse. Voor de bronnen risicoanalyse, ook niet zo spannend hoor. We hebben de gronden, we weten waar die voor in de boeken staat. Je hebt een perspectief van wat denken wij nog aan kosten te maken om aan plankosten om de boel te ontwikkelen. En daar ga je een bepaald percentage op loslaten. Dat is redelijk landelijk geaccepteerd. En daar komt dan een bedrag uitrollen. En dat is dan je berekende risico bij dat plan. IFLO-normen, wat ik zelf een hele mooie term vind. Maar ik ben geen planeconoom. Is een Monte Carlo-simulatie. Ik stel me dan zo voor dat je aan een grote casinotafel zit en maar wat gaat gokken en doen. Maar feitelijk is dat een simulatie van heel veel scenario's die je bij elkaar legt en gaat kijken als dat scenario plaatsvindt, wat is dan het financiële effect op mijn grondexploitatie? En aan de hand van al die verschillende scenario's komt daar een bandbreedte uit en dat wordt doorvertaald in het risico en het benodigde bedrag wat je nodig hebt om dat risico af te dekken. En dat risico afdekken, dat doen wij in de algemene reserve van het OBT. Behalve voor Terborg, want daar verloopt het via de ARCA. Exploitatie opzet. Opzet. Opzet is veel concreter dan een verkenning. Verkenning is wat u straks krijgt bij de bronnen. Veel kengetallen, natuurlijk wel stiekem al met referenties en daar waar we kunnen zo concreet mogelijk gemaakt. Maar blijft algemeen, want we weten nog niet precies hoe die wijk eruit gaat zien. Exploitatie opzet, ja, het rekenen en tekenen. De mooiste fase voor de projectgroep die er is. Met alle spanning die erbij hoort. Het ambitieniveau, de bronnen, ik beloofde erop terug te komen. Gaat vanaf het vaststellen programma van eisen met een grondexploitatieverkenning waar uit mijn hoofd gezegd. Ik dacht overal een opslag op de kosten van 10% zat om geld, middelen in de grondexploitatieverkenning te hebben om de duurzaamheidsambitie nader vorm te geven. Dus bovenop een standaard financiële vertaling is er een plus in die verkenning gezet van dat is zo'n beetje het budget om die ambitie verder te gaan uitwerken. En dat uitwerken, ja, ik heb hier met koeienletters voor mezelf erop gezet, dat is een gevecht. Heel interessant in de projectgroep, want groen, ja, wil toch wel dat daar het meeste aan gebeurt. Speelplekjes. Infra, ja, nee, het moet gestopt worden in de weg. Afdeling BNP zegt ook heel veel, zegt van ja, maar wacht even, moet er ook kunst in de wijk. We willen milieu, ik zou het bijna vergeten, maar dat is niet waar. Ook wat ambities en dat varieert van concreet op het gebied van de huizen tot de openbare ruimte. Dus heel veel ambities die in worden gebracht. Het ambitieniveau wordt zo hoog. Ja, de financiële polsstok zal niet dat allemaal kunnen toestaan. Misschien dit niveau. Dat is het gevecht dat plaatsvindt. Daar wordt in de projectgroep over gediscussieerd. En hopelijk overeenstemming bereikt. En daar waar het niet lukt, wordt het in de stuurgroep gebracht. Komt er een nadere afweging. En uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt. En die keuze wordt doorvertaald en die wordt aan u gepresenteerd. U krijgt een deel van de hele discussie die erbij zat misschien te horen, maar natuurlijk lang niet alles. de mooiste fase, exploitatieopzet. Dit is een voorbeeld van de kosten, de investeringen van Grooteveen. Allerlei ramingen, de plankosten staan verder uitgesplitst. De plankosten begrensd, onbegrensd, dat heeft te maken met de systematiek van de wet, van de WRO. En het besluit ruimtelijke ordening, waar ook aannames in zitten, dat is nog wel een aardige. Het ministerie van Vrom heeft ook een plankostenscan gemaakt. Het heeft eigenlijk een rekenmodel gemaakt, zegt van dat geeft inzicht in wat een plan ongeveer mag kosten. Wat, als u een plan van zoveel woningen gaat realiseren, wat mag dat kosten? Wat is dan een normaal bedrag aan plankosten? Wat is een normaal bedrag aan verwervingskosten? Het laatste lijkt me heel erg moeilijk, want dat hangt er vanaf. Moet je boerderijen opkopen, slopen, of zijn het alleen maar weilanden? Er zit enorm verschil in. Ik klik snel door, gelet op de tijd. Opbrengste kant van een grondexploitatie opzetten. Waar kijken we naar? Wat gaat die woning in de verkoop doen? Wat voor woningen komen daar? Dat is ook het gevecht. Wat voor woningen worden dat? 1/3, 1/3, 1/3. Prachtig. Wat is die 1/3? Is dat allemaal sociale huur? Is dat helft sociale huur, helft sociale koop? Sociale huur is een hele lastige discussie, omdat in corporatieland weer anders gerekend moet worden. Moet naar nul een sociale huurwoning is na zoveel jaar, mag niks meer waard zijn. Terwijl die wel een waarde heeft als je hem verkoopt. Maar goed, heel lastig. Ben ik geen expert in die rekensystematiek. Dat is wel een lastige discussie. Opbrengstekant, ja, je kan wat schuiven in de woningen. Ik zeg, heb je een probleem in het plan? Valt er iets tegen? Ja, misschien dat je nog iets in je programma kan aanpassen om te zorgen dat je net iets meer opbrengsten krijgt. Maar hoe verder je de diepte in bent gegaan, het hele plan over de kop gooien is lastig. Ga je dan alle sociale huur eruit gooien om het om dan maar meer opbrengsten te genereren? Of, dat is ook lastig, accepteer je dat je moet snijden? Dat je misschien niet al die speelplekken daar gaat realiseren die je daarin had willen hebben. Of dat je misschien minder duurzaam uiteindelijk wilt zijn dan dat moet worden dan dat je wil zijn. Of zeg je van nee, we houden vast aan ons kwaliteitsniveau en we accepteren dat het financieel minder gaat. Ik begon het verhaal met het is mogelijk winst te maken. Dat is nog steeds zo in Tinalo. Niet overal. Dat maakt uit waar zit je. Maar het algemeen, als ik kijk, Terborg, Gouden Stek natuurlijk, loopt nog heel aardig. Natuurlijk liggen ze niet meer voor de deur. Nou, dat gebeurde ook al niet, maar we hebben niet meer die aantallen inschrijvers, veel meer inschrijvers dan dat we kavels hebben. De verkoop gaat nog aardig. Najaarsnota heeft u ook kunnen lezen, dat oude tolweg, heel aardig gaat nog. Eigenlijk boven verwachting zoals die in de grondexploitatie stond. Hier klik ik snel doorheen, dat is een grondexploitatie, nou, het enige wat dat blauwe bovenaan, dat zijn de kosten. En meer onderaan zijn de opbrengsten. We maken eerst de kosten. Het vervelende van een grondexploitatie is dat het zo lang duurt voordat de opbrengsten er komen. Het liefst zou je het andersom willen hebben, maar dat is nog niemand gelukt. Ja. Invloedsfactoren. Eigenlijk is het al gezegd. Woningbouwprogramma, de keuzes die je maakt voor een inrichting. En er staan nog onderaan op deze pagina staan nog wel een aantal best belangrijke factoren. Toch de rentecomponent. Ik wil hier geen pleidooi houden om het anders te doen. Want als wij een lagere interne rekenrente zouden mogen hanteren, heeft dat onmiddellijk het effect dat de algemene dienst die renteinkomsten gaat missen. Dus dat is een beetje vestzak, boekzak. Het is wel heel interessant om natuurlijk toch wel degelijk te kijken naar je treasury-beleid. Of je dat voordeel nu geeft aan het grondbedrijf of je geeft het aan de algemene dienst. Dat doet er niet toe. Er is misschien nog voordeel te halen door eens goed te kijken naar de leningen die je aangaat. Er is projectfinanciering mogelijk met redelijk lage rentetarieven. Ik herhaal nu eigenlijk het verhaal wat David hier nog had willen houden. Deze pagina staat trouwens Grooteveen nog even weer uitgeefbaar bij elkaar opgeteld. 52% uitgeefbaar als standaard richtgetal. David wilde nog wat verder ingaan op de effecten die een renteparameter heeft of andere parameters die gebruikt worden met informatie over leningen. Hoe kom je aan je geld? Ik weet dat mijn collega's van BMO druk bezig zijn om natuurlijk te kijken hoe je in deze geldmarkt je voordeel daarmee kan doen. Ik kijk naar de tijd. Ik zal er even een aantal zaken kort aanstippen. Budgetbewaking. Hoe werkt het in een GREX? U stelt het huishoudboekje vast. En het huishoudboekje is wel conservatief geraamd als het gaat om de opbrengsten. En we rekenen ons niet rijk met de kosten die we verwachten. Je gaat aan de rekening mee houden dat het wat duurder is dan dat je feitelijk hoopt dat het zal zijn. Doe je het andersom, dan is het in de uitvoering heel vervelend, want u heeft het huishoudboekje vastgesteld. Als wij het niet doen volgens dat huishoudboekje, moeten we eerst naar u terug. Dus gaan we te scherp calculeren, dan lijkt dat wel heel gunstig. Van hou die kosten laag, knijp dat uit. Dat proberen we in de ontwikkeling natuurlijk wel. Het geweten, de planeconomen proberen te pushen. Dat er natuurlijk ruim binnen de budgetten, zoals u dat beschikbaar heeft gesteld, gewerkt wordt. Als u een miljoen beschikbaar stelt voor alle plankosten, zegt u daar niet bij van, en het maakt ons verder niet uit, u mag het helemaal opmaken. Nee, u zegt erbij van, als jullie het voor 8 ton kunnen doen, is dat ook prima hoor. Sturen we op. Dit plaatje zegt eigenlijk van, je hebt een budgetraming, dat is de grondexploitatieraming. Dan heb je vervolgens, ga je het werk berekenen, heb je een directieraming en uiteindelijk heb je een aanbestedingsresultaat. Als het goed is, wordt dat steeds lager. Als het anders gaat, staat er een kruis doorheen, mogen we het niet zomaar doen. Alleen in de laatste situatie, budgetraming, directieraming laat ook nog zien dat het kan binnen het budget wat beschikbaar is gesteld. Maar verdorie, de aanbesteding, de markt is gewoon niet meer eager en het kost meer dan wat je had bedacht. En daar kun je eigenlijk bijna niks meer bijstellen. Op dit moment, en dat voorzagen we al bij Grooteveen, is de markt heel happig. Zit om werk verlegen, schrijft in onder kostprijs, gewoon om mensen aan de slag te houden. Liever mensen aan de slag en wat verlies nemen dan niet aan de slag. Grooteveen hebben gekozen om in één keer de aanbesteding voor het bouwrijp maken op de markt te gooien. En dat heeft tot een hele, hele aardig aanbestedingsresultaat geleid. U krijgt dat elk jaar bij de jaarrekening te zien. U krijgt de jaarschijf te zien. Wat was er ook alweer een budget beschikbaar gesteld? Hoe is het daadwerkelijk gegaan? U krijgt die schijven. Wat was begroot? Hoe is het echt gegaan? En wat voorspellen we nu? Elk jaar bij de jaarrekening te zien. En als er dingen anders gaan, echt anders gaan dan geraamd, krijgt u het ook nog een keer te horen bij de najaarsnota. En dan komen we weer bij een plaatje wat al aan de orde is geweest. Echt de mogelijkheden om te sturen zijn aan het begin van het proces echt het grootst. Eigenlijk bij de beleidskeuzes. Hoe gedetailleerder je wordt, hoe beter je wel kan ramen hoe het financieel gaat. Je hebt de aanbesteding al gedaan, dus het is niet meer een gok van het zal wel zoveel kosten. Nee, je weet wat het gekost heeft. Ja, de opbrengst, ja, die zit het verst weg. En dat is wel natuurlijk zonder de opbrengst, ja, wordt het lastig. Dat is in een notendop de grondexploitatie.
Ja, we hebben er een paar keer nadruk op gelegd dat een derde, een derde, een derde en dan is de derde het laagste marktsegment. Dat je dat eigenlijk niet zo ziet zitten, zo vertaal ik het even, heb je niet letterlijk gezegd, maar je geeft wel aan dat het heel erg moeilijk is. Reken je daar dan goedkopere grondprijzen voor?
We rekenen residueel. Residueel wil zeggen dat je gaat kijken van wat kost het om een sociale koopwoning te bouwen. Wat kost dat? Nou, stel alles bij elkaar kost het 130.000 euro om die woning te bouwen. We kijken ook naar als je die woning nu op de markt zet, wat is dan de vrij op naamprijs? Wat biedt de consument daarvoor? Stel, vergeet even dat de btw of overdrachtsbelasting verhaal met verrekenen. Stel dat de opbrengst van zo'n woning, ik zei de kostprijs 130, stel dat de opbrengst 180 is. Het verschil tussen die twee is wat de grond waard is. Dus wij kijken voor elke categorie woningen, wat kost het om die woning daar neer te zetten en wat is die woning in de markt waard? En het verschil is residueel berekend wat de grond waard is. In de grondexploitatie gaan we niet exact op dat bedrag zitten, want dan moeten we steeds naar u terug op het moment dat het iets anders gaat. Je gaat natuurlijk ook daar wel conservatief ramen. Maar het is de woning, de kwaliteit van de woning en de prijs die zo'n woning is, wat de waarde bepaalt.
Maar je maakt wat je dus nu zegt, dat je prijsdifferentiatie in de grondprijs hebt op alle categorieën? Ja. Of doe je dat alleen naar de woningstichtingen?
Want nee, we hebben in alle categorieën rekenen wij residueel. Dat is ook wat u zelf heeft vastgesteld in de nota grondbeleid. Marktconforme prijzen. Dit is de meest zuivere manier om tot een marktconforme prijs te komen. Okay. Ik heb geen enkele moeite, dat is dan niet helemaal goed overgekomen, aan die 1/3, 1/3, 1/3. Vraagt u mij financieel gezien, wat is het beste? Dan geef ik u een ander antwoord. Alleen daar gaat het niet om, want het gaat niet puur om de financiën. Er moet een hele deugdelijke financiële vertaling komen bij een ontwikkeling zoals wij, u, die heel graag wilt laten plaatsvinden. Dat is het doel, dat is het uitgangspunt. Wat ik graag wil, is natuurlijk zeker om het rekenen zo goed mogelijk te maken, de inschatting zo goed mogelijk te maken, is dat ik graag wil weten, wat is nou die 1/3 sociaal? Zijn dat allemaal sociale koopwoningen van 199.000 euro vrij op naamprijs? Of richten we ons, en dat kan ook een doel zijn, op woningen met een koopprijs, ik weet niet of dat kan, maar op een vrij op naamprijs van een ton. Voor de grondprijsbenadering is het hartstikke handig op het moment, hoe concreter dat beeld er ligt, hoe beter wij kunnen vertalen wat het financiële effect gevolg daarvan is.
Ja, maar wat je dus nu zegt is van we gaan eerst bedenken waar we een huis voor bouwen, kijken wat het huis kost en dan kijken we wat het huis voor kunnen verkopen en het verschil dat is dan de grondprijs. Dat is wat je eigenlijk nu zegt.
Ja.
Ja, dat is even een bord vertaald.
Ja.
Nu koop ik van de gemeente 1500 vierkante meter, wat kost me dat? Ik zal even een verdere vraag, want anders wordt het heel te cryptisch. 1500 vierkante meter, dan stapel ik wat huizen om elkaar en daar ga ik 10 huurwoningen van maken. Wat betaal ik dan per vierkante meter?
Wat is de verkoopprijs van die woningen? Wat is die woning waard?
Ja, ik stapel huizen om elkaar. Dit is geen onbekend voorbeeld, dit gebeurt hier namelijk op een aantal plekken in de gemeente waar het op afgeketst is. Bijvoorbeeld op de oude tol. Waar dan de woningbouwverenigingen niet met jullie in zee kunnen op doodsimpel reden dat er 50.000 per woning bijgeteld wordt. Een 10 woningen keer 50.000 en 1500 vierkante meter. Nou, dat betekent dat je bij een huurprijs aankomt van een grondprijs van meer dan 1000 euro de vierkante meter. Voor een huurwoning. En dat is, ja, ik weet niet hoe dat zit, maar.
Het ligt wat genuanceerder met het XL-gebouw waar u op doelt. Dat is gewoon ooit bedacht, in een bestemmingsplan neergelegd. En wij constateren nu dat wat daar bedacht was, dat gebouw, daar is geen markt voor. Dat heeft niks met de prijsstelling te maken. Daar is geen kopersmarkt voor. Dat is niet alleen één corporatie die dat aangeeft. Dat zijn ook ontwikkelaars die dat aangeven.
Als we dan niet kijken we niet naar de Oude Tol, maar dan kijken we even in Paterswolde. Ja. Nieuw Akkers heeft de woningstichting woningen ingezet. En die willen graag daar nog 9 appartementen bijbouwen. Betalen €50.000 per woning. Dat is 9 keer 50.000 voor 1500 meter. Volgens mij 1100 meter zelfs. Kom je op €1000 de vierkante meter. Voor een huurwoning. Ja, is dat dan marktconform?
Dat is de grote discussie. En ook het dilemma, dat is een beetje de discussie die wij onder andere morgen nog ook intern voeren, ook met de portefeuillehouder volkshuisvesting en de portefeuillehouder grondbedrijf. Van daar zit nog niet een match. Het residueel rekenen is een prima instrument om een marktconforme prijs te hanteren. We moeten ook constateren dat op dit moment onze corporaties hier zeggen, ja, maar we hebben nog zoveel andere doelen en die kunnen wij niet bereiken als wij ook nog een keer een marktconforme prijs moeten betalen. Wij kunnen eigenlijk niet meer, nog niet eens de kostprijs aan u betalen, we willen nog minder aan u betalen. Dat is eigenlijk ook de discussie waar we in zitten.
Ja, dat is de ene kant. Als je met twee partijen aan tafel zit en dan heb je dat soort dingen. De ene kant wil niks betalen, de andere wil de hoofdprijs. Maar als ik nu €1000 de vierkante meter voor een huurwoning per vierkante meter grond moet betalen, ja, nee, dan betaal ik de hoofdprijs op dat moment.
U zegt hoofdprijs. Nee, u heeft ons als ontwikkelbedrijf de opdracht meegegeven om tot marktconforme grondprijzen te komen. Om transparantie te betrachten, om inzichtelijk te maken, wat is die grond waard? Die grond, daar kunnen gestapelde woningen op. Als die 10 jaar geëxporteerd worden als sociale huurwoning en ze worden daarna verkocht, dan wordt dat gewoon voor een marktwaarde verkocht. Dan moet je goed nadenken, wat ook gebeurt, ook in onze omliggende gemeente, hoor. Wordt de sociale woningbouw gesubsidieerd. Er wordt inderdaad gezegd van, we hanteren een vaste prijs, niet marktconform, van €10.000, €15.000 voor een kavel, voor een sociale huurwoning. Dat kan. En dat mag, mits we niet in een staatssteun verhaal terechtkomen. Dat gaat nog.
Ah, nee, het is allemaal helder. Je geeft in je eerste betogen aan van, oké, een derde. Je hebt dan 3 keer gezegd van, ja, de huurwoningen en de sociale, dat is niet waar je het meest aan kunt verdienen. Wat ik er nou voor reken, als ik 1100 vierkante meter in Eelde heb en ik ga daar 9 woningen maal €50.000, heb ik vet aan verdiend, verdien je meer aan dan dat je er 1 huis op zet. Want als ik er 1 huis op zet, behuur je alleen maar 1100 vierkante meter maal, nou, €280, €300 de vierkante meter.
Ik denk dat deze discussie een beetje mank gaat. Want deze discussie gaat mank omdat we de residuele rekenmethode anders moeten uitleggen. Dat is gewoon de waarde die je toekent aan de grond voor een wooneenheid. Maar als we die residuele rekenmethode doorzetten, dan zou het zelfs zo kunnen zijn met de uitleg die hier naar gegeven wordt, dat je met negatieve grondwaarde komt. Ja, en dat is het gevaar er wel van. Maar die residuele grondwaarde die zegt, dit brengt een huis op, dit is de kostprijs, dit blijft er over voor de grond. Als wij de ambities maar hoog genoeg zijn, dan kom je op het moment dat er voor de grond niks meer is. Dat je zelf met negatieve grondwaarde kan zitten. En dat is het gevaar waar net ook op gedoeld wordt. En ik denk dat dat voor ons een hele moeilijke wordt. En ik kan me voorstellen dat een OBT wat nu in ontwikkeling is, en die komt met marktomstandigheden die veranderd zijn, nou, die door niemand te voorzien waren voor 2 of 3 jaar geleden, dat het allemaal heel moeilijk is en dat er ook ingeschakeld moet worden. En ik denk dat voor ons als politiek, maar daar zitten we hier nou niet voor, we zitten ons om ons te laten voorlichten, dat voor ons als politiek een hele moeilijke keuze gaan komen. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd.
Ik kan het met de heer Pieters wel vinden. Ik denk ook dat een deel van een discussie in de raad zou moeten plaatsvinden, dat we hier natuurlijk een voorlichtingsavond hebben.
Nou, dat weet ik niet. Daar ben ik het niet helemaal met je eens. Sorry, van, we hebben hier een voorlichting en dan kunnen we vragen stellen. En dit zijn geen politieke vragen, dit zijn inhoudelijke vragen waar het over gaat. Sorry,
ja,
hoor.
Dit zijn...
Ik heb ook niet bedoeld om politiek standpunt te maken, hoor. Ik heb alleen geprobeerd, maar ik denk dat Jannes dat beter weet dan ik misschien wel weet, waar de residuele rekenmethode inhoudt. En dat verbaast me een beetje dat je de vraag stelt, want dit is heel gebruikelijk, Marcel, met 20 woonheden op een stukje grond zetten, dat een hogere vierkante meter prijs opbrengt, als dat een vrijstaande woning staat.
Nou, dan ben ik blij dat je het met me eens bent. Alleen dan snap ik het verhaal van zo net niet. Als we zeggen van een derde in de sociale huurwoning zou dan ver weg het meeste gaan kosten.
Maar Jannes, jij weet net zo goed als ik, als je een sociale huurwoning op 250 meter zet, dat je met een andere waarde zit dan dat je een woonappartement op die vierkante meter zet. En die rekenmethode die is hier ook op gebaseerd, dat je een waarde toekent aan de grondwaarde per wooneenheid. Ik denk dat als we in de stad Groningen komen bij de Tasmantoren, dat die een ton op vierkante meter kost wat eronder ligt.
Goed, we zullen discussie hier eindigen. Ook gezien de tijd, is er nog iemand anders die een vraag heeft hierbij? Niemand. Dan bedank ik jou tot zover. Ik kijk heel even rond of we even een pauze van 5 minuten moeten inlassen of dat we zeggen we gaan door. Even een pauze van een paar minuutjes. We zijn toch al laat en het zal toch wel wat later worden. Dus... Iedereen is weer binnen, zie ik. Dan beginnen we nu aan het tweede gedeelte van deze avond. Daarvoor hebben we Nicolette Schippers. Die gaat, ze steekt een vingertje op. Die gaat ons vertellen wat de WABO voor onze klanten betekent. En daarna hebben we Paul Kamps. Die is teamcoördinator van beleid en projecten. En die gaat ons vertellen wat de raad van de WRO kan verwachten. Geef ik bij het woord gelijk aan Nicolette. En ik ga zelf weer even aan de zijkant zitten.
Dank u wel. Ik ben soms geneigd wat te snel te gaan praten. Dus mocht u er last van hebben dat ik te snel ga praten, zeg het alstublieft. Geef het aan. Ja hoor. Gaan we doen. Ja, precies. Ik wou inderdaad in het kort even een beetje toelichting geven. Wij hebben sinds 1 oktober een nieuwe regelgeving die over de bouwvergunningen, de milieuvergunningen, de kapvergunningen, over een heleboel vergunningen gaat. En die regelgeving heet de Wet Algemene Bepalingen en Omgevingsrecht, afgekort de WABO, zoals de voorzitter aan het begin van dit overleg al aangaf. Ik ga proberen daar in het kort even een beetje de hoofdlijnen van duidelijk te maken, wat dat betekent voor, nou, met name de klant. Kijk. De grondslag van de omgevingsvergunning. Het gaat altijd om projecten of activiteiten met plaatsgebonden aspecten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. Nou, ik heb hier een aantal plaatjes bij staan. We hebben het over de bomen, de kap, de aanleg van wegen in dit geval. Het gaat over de bouw. Er zijn een hoop regelingen die vallen onder de WABO nu. De doelstellingen van de WABO. In hoofdlijnen. De klant en het project staan centraal. Dus niet langer wij als gemeente. Nee, de klant is leidend. 26 toestemmingsstelsels kunnen in 1 omgevingsvergunning worden opgenomen. Daardoor een vermindering van de regeldruk, verminderde administratieve lasten voor de klant, uniformering van de regelgeving. En het is nu ook mogelijk om je aanvraag in te dienen via een digitaal loket. De WABO leidt tot, nou, ik heb ze nog even weer op papier gezet of op een sheet gezet. 1 loket, 1 aanvraag, 1 bevoegd gezag, 1 procedure, 1 beschikking, 1 handhavende instantie, 1 rechtsbeschermingsprocedure. En wat daarbij toch uiteindelijk het belangrijkste is, dat dit alleen tot 1 loket, 1 aanvraag leidt als de klant dat wil. Maar daar kom ik later nog even wat nader op terug. Ik heb hier even geprobeerd duidelijk te maken wat het verschil is tussen voor de WABO en na de WABO. Voorbeeld is als je bovenaan kijkt, meerdere loketten voorheen, de provincie, de gemeente. Soms moesten aanvragers voor de ene aanvraag naar de provincie, voor de andere aanvraag naar de gemeente. En het kon zelfs voorkomen dat hij nog naar weer een andere, voor weer een ander aspect naar de Rijksoverheid moest. Nou, dat is niet een heel fijne situatie voor een klant. Nu kan hij gewoon terecht bij de gemeente. De gemeente zorgt dat het verder verspreid wordt, dat het naar de goede overheid toe gaat die bevoegd is. En zorg dus voor doorzending. Voorheen bepaalde de overheid het hoe, het waar en het wat. Nu bepaalt de aanvrager of hij op papier of digitaal wil aanvragen, waar hij wil indienen. En of hij in 1 keer een aanvraag wil indienen of dat hij dat toch liever zoals vanouds in stukjes doet. Dat kan dan in sommige gevallen in fasen en in sommige gevallen kan dat ook gewoon in deelvergunningen. Nou, ook daaronder staat alweer het verschil. Diverse aanvragen, verschillende formulieren, dezelfde informatie, steeds anders. En een doorzendplicht onder de oude situatie. Nu hebben we 1 aanvraag, een verplicht digitaal formulier. algemeen deel en een bijzonder deel, een doorzendplicht, koppeling aan postcode en DigiD, een vragenboom, laat ik straks ook even zien, ik heb even kort wat, een klein stukje uit het omgevingsloket ook in een van de latere sheets gepakt om even te laten zien waar dat om gaat. Alleen de vergunning check milieu zit nu nog niet in het omgevingsloket waar alle andere aanvragen in zitten, dat zit nu nog in een apart loket. Voor de WABO hadden we meer bevoegde gezagen, zoals ik eerder al noemde, Rijk, provincie, gemeente, met diverse regelingen. Nu hebben we meestal alleen de gemeente. In heel enkele gevallen gaat het om de provincie of het Rijk. Maar dan kunnen mensen nog steeds hun aanvraag indienen bij de gemeente. Wij zorgen dat het goed opgepakt wordt. Voor de WABO hadden we diverse procedures. Ik heb ze daar al op een rijtje gezet, een aantal voorbeelden. Neem bijvoorbeeld de bouwverordening gebruiksbesluit APV. Nu heb je meestal de reguliere procedure van de omgevingsvergunning, soms de uitgebreide procedure. En is er voor een activiteit een uitgebreide procedure nodig, dan is voor de hele aanvraag, niet voor alleen maar het gedeelte wat vroeger uitgebreid was. Nu valt dan alles onder die uitgebreide procedure, dus je krijgt op hetzelfde moment je reactie op je hele aanvraag. Zoals gezegd, er is een reguliere en een uitgebreide procedure. De reguliere procedure is meestal bij eenvoudige aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan wat vroeger de kapvergunning was, wat vroeger de bouwvergunning was in de meeste gevallen. De sloopvergunningen. Er zijn een heleboel voorbeelden van procedures die gelukkig gewoon onder de korte procedure vallen. De beslistermijn daarvan is 8 weken. Wij kunnen die eenmaal verlengen met 6 weken. Dus het kan in principe hooguit 14 weken duren voordat er een vergunning ligt. Sorry? Ja, of een weigering. Ja, dat kan ook. Eerder was het zo. Ja, nee, dat klopt. In de nieuwe regelgeving staat een verplichting om zowel de ontvangst kennis te geven van de ontvangst van de aanvraag als het besluit bekend te maken. Dat was eerder niet zo, dan hoefde maar 1 van 2 te publiceren. Dat is nu rechtgezet, zodat mensen gewoon altijd zowel weten wanneer er een aanvraag ingediend is door iemand anders, als weten wanneer het heeft geleid tot een vergunning. In het geval van een weigering, dan wordt het niet gepubliceerd. Voor de korte procedure geldt in mooie Latijnse term de lex silentio positivo. Ik denk dat bij de meeste mensen meer bekend is als de van rechtswegen verleende vergunning. Ik denk dat dat een term is die toch wel bij veel mensen bekender in de oren klinkt. De omgevingsvergunning wordt dan van rechtswegen verleend conform de aanvraag. Dus hebben wij geconstateerd van god, er zitten toch wel een paar dingen in die eigenlijk niet hadden gemoeten. Ja, dat is dan heel vervelend, maar zo wordt hij dus wel vergund dan. Er zijn situaties waarin je spreekt over een complexe aanvraag en de uitgebreide procedure. Dan hebben we het over het oprichten van een inrichting, wat voorheen dan bijvoorbeeld de milieuvergunning was. Rijksmonumenten en strijdigheid met bestemmingsplannen. Op die strijdigheid met bestemmingsplannen zit wel daar zit wel een opmerking bij. Niet alle strijdigheid met bestemmingsplan levert een uitgebreide procedure op. Als je de binnenplantse dingen had, die dus binnen het bestemmingsplan op te lossen zijn. En de kleine plannetjes die vroeger 19-3 heette, 3-23 onder de nieuwe WRO. Die vallen onder de reguliere procedures. Die worden binnen die 8 weken gewoon helemaal afgerond. Het gaat hier met name om de situatie waarin je vroeger, zoals dat heet, een projectbesluit had. En daarvoor heette dat een 19-lid-1 procedure. Misschien dat enkele van u dat ook kent in de oren klinkt. De uitgebreide procedure houdt in dat wij de uitgebreide procedure beschreven in de Algemene Wet Bestuursrecht onder afdeling 3.4 moeten volgen. Maar goed, dat is voor de meer juridici onder ons, denk ik. Beslistermijn is 6 maanden. En als wij in de eerste 8 weken voorzien dat wij daar tegen een probleem oplopen, bijvoorbeeld omdat er advies van een andere instantie moet komen, dan kunnen wij in die eerste 8 weken aangeven van god, dit gaat iets langer duren, wij willen 6 weken extra ruimte hebben. Want die hebben wij nodig om onze beslissing goed voor te bereiden. De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn in de zin van een van rechtswege verleende vergunning. Maar voor de uitgebreide procedure geldt wel wat ze noemen de wet dwangsom. Die is opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat houdt in dat als wij niet binnen die 26 weken een vergunning verlenen of afwijzen, dat mensen ons in gebreken kunnen stellen en vervolgens een dwangsom kunnen vragen aan ons. Nou, even in schema nog even het verhaal weer. Het verschil tussen de reguliere voorbereidingsprocedure en de uitgebreide voorbereidingsprocedure is ook nog dat bij regulier eerst nog een bezwaarmogelijkheid is. Die is er bij de uitgebreide procedure niet, maar daar heb je een zienswijze mogelijkheid tijdens de procedure. Gedeeltelijk en gefaseerd aanvragen. Ik heb daarnet al even kort aangestipt dat het mogelijk is als een aanvrager dat wil, dat het mogelijk is om toch niet alles in één keer aan te vragen als hij dat niet prettig vindt. In sommige gevallen kan dat betekenen dat iemand ervoor kiest een deelvergunning aan te vragen. In sommige gevallen is dat niet mogelijk. Bijvoorbeeld sloop en bouwen, dat hebben ze in de nieuwe regelgeving aangemerkt als onlosmakelijke activiteiten. Als het om hetzelfde gaat. Moet je een bouwwerk eerst slopen om het nieuwe er neer te zetten? Ja, dan kan het een niet zonder het ander gebeuren. Een monument bijvoorbeeld, hebben wij een monumentenvergunning nodig bij het bouwen? Ja, dan kun je dat bouwen niet doen zonder ook die monumentenvergunning te hebben. Dus in die gevallen heeft de wetgever gezegd van nee, niks deelvergunningen, dan moet het gewoon in één keer. Wil je het toch niet allemaal in één keer aanvragen, dan heb je de tweefasevergunning. Dus dan kun je zeggen van nou, ik doe eerst het deel wat ik eerst even wil weten. Kan ook het bestemmingsplan zijn bijvoorbeeld, ik wil eerst weten hoe het bestemmingsplan uitpakt. En pak dat goed uit, dan vraag ik dan in de tweede fase het andere gedeelte aan. Want dan ben ik redelijk safe en dan hoef ik geen onnodige kosten te maken. Nou, dat is op zich wel goed voorstelbaar. Nadeel van deelvergunning of twee fase is dat je het voordeel wat je met de WABO hebt willen bereiken, namelijk versnelde termijnen, dat je dat ja, toch voor een groot deel dan weer kwijt bent. Advisering en verklaring van geen bedenkingen. In de WABO zijn er een aantal situaties aangegeven waarin wij advies nodig hebben van een andere instantie. Dat kan zijn zoals vroeger de welstandsadvisering al bij de bouwvergunning gold. Zo zijn er meer voorbeelden die we al eerder kennen. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn als het Rijk bevoegd is, dan moeten zij burgemeester en wethouders, dan wel gedeputeerde staten, om advies vragen. Ook bij het waterschap is een dergelijke regeling getroffen, omdat een deel van de waterregelgeving nu ook binnen de WABO valt. In sommige gevallen heeft de wetgever gevonden dat het adviesrecht onvoldoende is, omdat ze bang zijn dat de vergunningverlener dan vervolgens dat advies mooi naast zich neerlegt en daar helemaal niks mee doet. En dat advies toch te belangrijk geacht wordt. In dat geval heb je de verklaring van geen bedenkingen. Ik heb hier even een beetje op een rijtje gezet een aantal voorbeelden waar dat voor geldt. Ik denk dat voor hier de belangrijkste is het afwijken van het bestemmingsplan, wat voorheen het projectbesluit was. In die regeling is vastgelegd dat de raad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat tot het nemen van een projectbesluit kan worden overgegaan. Nou, gezien het feit dat wij totaal 26 weken hebben om die uitgebreide vergunningenprocedure te doorlopen, kunnen ze zich voorstellen dat dat toch op ons ook wel een druk legt van nou, dan moeten we snel aanbieden aan u als raad, zodat u ook de tijd heeft om daarover te beslissen.
Hoe lang duurt het ongeveer? Je moet bij een waterschap advies vragen of bij een andere mogelijkheid. Kun je ook termijnen aanstellen van
Wij hebben daarover afspraken gemaakt met provincie, met waterschappen, ook met de Rijksoverheid. In het geval dat ingevallen dat zij betrokken zijn. Om inderdaad te voorkomen dat iets bij het waterschap al zo lang blijft liggen dat wij vervolgens uiteindelijk een dwangsom zouden moeten gaan betalen. Want dat willen we natuurlijk niet. Op dit moment is het voor alle organisaties wennen. Dus we moeten even kijken hoe dit voor die organisaties gaat werken, hoe dit voor ons gaat werken. Het kan dus best zijn dat je dan in het begin af en toe net even wat langer onderweg bent. Maar goed, wij hopen toch zoveel mogelijk de vergunningen gewoon binnen de 26 weken te verlenen. Dat is wel het doel. Dus wij doen er ons best voor om dat zoveel mogelijk te stimuleren dat de desbetreffende adviseur ook zo snel mogelijk adviseert.
Pardon, zou je de microfoon even kunnen inschakelen? Er wordt namelijk een videoregistratie gemaakt.
Sorry. Ik kan voorstellen, je stuurt nou naar waterschap en die ambtenaar, ja, die toevallig is op vakantie. En hij komt terug en er ligt een hele bult. Nou, die aanvraag of dat verzoek ligt toevallig onder. Van, ja. Kun je zeggen, na zoveel weken achten wij het dat aanvraag, ja, weet ik veel hoe je dat doet. Van dat advies is gegeven of wat anders, ook akkoord of...
Ja. Er zijn een aantal afspraken vastgelegd, zoals gezegd, met het waterschap, met de adviseurs waar het om gaat. Het zal zich een beetje moeten uitwijzen, maar in de voorbereiding zijn ook deze organisaties natuurlijk volop betrokken bij de omgevingsvergunning in oprichting. En... als het goed is, maar goed, dat moeten wij eerst ook ondervinden hoe goed dat loopt. Als het goed is, zorgen zij dat er voldoende achtervang is voor dit soort adviezen. En wij zullen daar zelf ook regelmatig achteraan bellen op het moment dat wij merken van, hé, dat advies komt niet. Dus het is ook voor ons een kwestie van opletten. Van, nou, maximaal zo'n tijd komt het niet onmiddellijk er weer achteraan. Van jongens, we zitten te wachten, want anders kan die vergunning de deur niet uit. En onze klant, die wil toch graag verder. Ja? Het omgevingsloket. Aanvragen kunnen worden ingediend via het omgevingsloket. Ook als mensen het op papier indienen, zullen de basisgegevens wel via het omgevingsloket moeten worden ingevuld. Wij hebben intern de afspraak als mensen daar zelf niet uitkomen, als ze dat niet prettig vinden, dat ze bij ons op kantoor langs kunnen komen, dat wij ze daarmee helpen. Omdat wij ons ook realiseren dat niet iedereen tegenwoordig even digitaal is. Daar gaat misschien onze Rijksoverheid wel van uit. Maar de praktijk wijst toch anders uit. Dit is het plaatje wat de klant als eerste tegenkomt in het omgevingsloket. Aan de linkerkant de particulier en aan de rechterkant de vertegenwoordiger van het bedrijf. Vervolgens komt hij op dit schermpje. Wat daar onderaan staat, dan kan hij kiezen of hij een vergunningcheck wil doen of direct een aanvraag indienen. Vergunningcheck dient ervoor dat mensen snel kunnen kijken of in onze gemeente wel voor alles een vergunning moet worden aangevraagd. Wij hebben bijvoorbeeld in de APV geregeld dat inritten niet langer vergunningplichtig zijn, maar dat je daarvoor een melding doet. Een dergelijke melding valt niet onder de omgevingsvergunning. Dus mensen hoeven dan niet dat hele lijstje door van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de inrit, want ze kunnen volstaan met een melding, wat gewoon een veel simpelere procedure is en een kortere procedure. Dat kunnen ze in de vergunningcheck vinden. Het gebeurt dat mensen gewoon direct een aanvraag indienen. Op dat moment wijzen we ze per omgaande op het feit dat ze met een melding kunnen volstaan, informeren ze over hoe ze dat moeten doen, sturen we ze de goede formulieren toe. Eventueel nodigen we ze even uit, zodat dat zo snel mogelijk gewoon rechtgezet kan worden. De aanvraag, zoals gezegd, kan digitaal worden ingediend als mensen dat willen. Daar maken mensen gelukkig ook regelmatig gebruik van. Ze kunnen hem digitaal invullen, vervolgens op papier indienen als ze dat prettiger vinden. En mensen kunnen ook bij ons langskomen, dan helpen we ze een handje. Zodat ze in ieder geval de aanvraag wel gewoon kunnen invullen. Want het kan niet zo zijn dat door onze poging om digitaal te worden mensen hun aanvraag niet meer in kunnen of durven te vullen. Voor bouw- en woningtoezicht heeft de WABO nog een andere consequentie gehad. Het vergunningvrij bouwen, wat er voorheen al een beetje was, is nog weer wat uitgebreid. En naast een aantal mogelijkheden om gewoon vergunningvrij te bouwen, zijn er ook een aantal mogelijkheden gecreëerd om vergunningvrij te bouwen, mits iets in het bestemmingsplan past. Dat houdt dus in dat als iemand een dergelijk bouwwerk wil bouwen, dat hij eerst moet checken of dat wel kan volgens het bestemmingsplan. Kan dat niet, dan moet er alleen voor de ontheffing van het bestemmingsplan wat geregeld worden. Hoeft er niet voor de bouw een vergunning aangevraagd te worden. Het is een beetje een ingewikkelde constructie. Het idee was van de wetgever is geweest om het simpeler te maken. Maar ja, voor de gemiddelde aanvrager zal dit niet een simpelere oplossing zijn, denk ik.
Daar heb ik aanvullend mijn vraagje op. Is dit vrij simpel te checken of dit binnen een bestemmingsplan past?
Op dit moment adviseren we mensen om gewoon even contact met ons op te nemen, zodat wij het onmiddellijk kunnen uitzoeken. En dan weten we ook zeker dat we gewoon snel een antwoord kunnen geven. Het is nog niet zo dat alle bestemmingsplannen zo toegankelijk zijn dat mensen onmiddellijk thuis kunnen bekijken van, hey, hoe zit het? Daar gaan we wel naartoe in de toekomst, maar op dit moment is dat nog niet zover, nee.
Misschien nog even een aanvulling erop. Voor die categorie bouwwerken geeft het omgevingsloket ook aan van het valt mogelijk onder vergunning vrij. Neem even contact op met de gemeente. Ja.
Nou, voor de informatie over vergunning vrij heeft het ministerie van Vrom ook bepaalde informatiebladen met van die mooie plaatjes erop. Of ze altijd even helder zijn, dat is aan ieder zelf te beoordelen. Wij proberen mensen toch zoveel mogelijk, als ze twijfelen, te adviseren om gewoon even contact met ons op te nemen. Omdat je dan toch snel, als het goed is, een antwoord hebt. En wij proberen gewoon op dat moment direct de vraag te beantwoorden of zo snel mogelijk daarop terug te komen. Zijn er vragen over de WABO?
Het functioneert een poosje. Hoe gaat dit? Hoe bevalt het jullie aan het loket? Zeggen jullie, het is voor ons simpeler? Nou, ik zie hier wat...
Nee, het is voor ons niet simpeler. De bedoeling is ook dat het voor de klant simpeler wordt. Dat is het oogmerk geweest. En wij hopen dat wij ook bereiken dat het voor de klant ook in de praktijk simpeler is. Maar voor ons is het natuurlijk even wennen. Ik bedoel, het is een compleet nieuwe manier van werken. En nou, dat is niet erg, maar dat vraagt van mensen wel dat ze zich daar even aan aanpassen.
Ja, van twee kanten.
In principe hopen wij dat de klant er zo min mogelijk hinder van heeft. Dat hij er juist zoveel mogelijk voordeel van heeft. Dat hij nu gewoon in één keer zijn aanvraag kan indienen en in één keer zijn antwoord krijgt. Zou een verbetering moeten zijn.
En dan vraag je als dat nog mag, voorzitter, over dat is wat concreets. U staat gefaseerde aanvragen in plaats van internationaal. Stel dat ik een boom heb staan, dan kan ik eerst een kapvergunning aanvragen om vervolgens te zien of ik het kan bouwen. Dat is de bedoeling ervan?
Ja, dat kan. Ja. En andersom ook. Dat u zegt, van, ik wil eerst weten of ik kan bouwen voordat ik aangevraagd of die boom wel om mag gooien. Ja.
Alleen het wordt lastig gezien als je een bouwvergunning hebt en je wordt later wat de kapvergunning afgewezen. Dan moet je een boom in de kamer laten staan.
Ja, maar dat is ook waarom wij mensen adviseren om in zo'n geval even bij ons langs te komen. En wel alvast aan te geven dat dat er ook voor nodig is. Wij proberen het zelf ook zoveel mogelijk aan de hand van luchtfoto's in de gaten te houden. Maar ja, soms staan die bomen er nog niet zo nadrukkelijk op.
Mag ik? Mag ik? Ja, voorzitter, maar ik kijk niet naar mijn naam. Ja, ik zal het even heel praktisch maken, een beetje handen en voeten geven.
Ja.
Ik heb mijn werkkamer is nogal donker. En nu overweeg ik er een raam, dakraam in te zetten. Maar daar al over denken, dan dacht ik, ik kan nog verder gaan. Ik zou eigenlijk wel een dakkapel willen hebben. Ik zou de eerste zijn in de wijk waar ik woon. Hoe moet ik hiermee omgaan?
Eventjes... Ik zou zeggen van belt u eventjes met het team wat dit behandelt, BWT dus in dit geval. En die kunnen u daar heel snel antwoord op geven. Want ik durf daar niet zo even blind een antwoord op te geven zonder alle omstandigheden te kennen.
Daar had ik wel op gehoopt, maar ook niet verwacht. Ik ga mijn team bellen, dank u wel.
Ja, is goed. Dank
Kijk
u wel.
Nog even rechts over mijn schouder. Ja, Peter van Monbergen.
Ik heb even een vraag. Drie weken geleden ongeveer kregen wij een brief van het college van wij zijn heel hard bezig met de RID.
Met
de RUD, regionale uitvoeringsdienst.
Ja.
Dat is volgens mij een Tinalo, Noorderveld, Assen, Aanhunze.
Ja.
En bijna, zoiets geloof ik. Is het de bedoeling dat die omgevingsloket ergens in het midden van dat gebied komt? Of hoe ver zijn jullie mee? Wordt dat doorgezet?
Nee, de regionale uitvoeringsdienst, dat gaat vooral om de handhaving in eerste instantie. En waar dat in eerste instantie vooral ook om gaat, zijn die bedrijven die vroeger onder de provincie vielen, die nu gaan zijn naar de bevoegdheid van de gemeente. Maar waarvan toch het gevoel is van ja, is de gemeente wel helemaal deskundig genoeg om daar de controles uit te voeren. In een regionale uitvoeringsdienst kun je een aantal mensen die die specifieke kennis hebben bij elkaar zetten. Die dus zo'n grote bedrijf wat makkelijker kunnen controleren, deskundiger kunnen controleren. Waardoor wij niet voor elk bijzonder bedrijf de deskundigheid in elke kleine gemeente hoeven te hebben.
Dus ik begrijp, dit omgevingsloket blijft hier gewoon?
Het omgevingsloket voor bouwaanvragen blijft gewoon zo dicht mogelijk bij de burger, dus in het gemeentehuis.
En dan als je, ja dat heb ik niet, maar een heel groot bedrijf zal hebben, dan moet ik daar naar zo'n omgevingsdienst?
Dan kan dat voor de handhaving zo zijn. En dan is het nog steeds zo dat voor de aanvraag het best zo kan zijn dat u bij de gemeente terecht moet.
Okay.
Maar goed, zoals gezegd, als u digitaal inlevert, indient, zorgen, en ook als u het op papier indient, de aanvraag, zorgen wij dat het bij de goede instantie terechtkomt. En daar heeft u dus, als het goed is, gewoon geen last van. U krijgt bericht van de goede instantie. Hoeft u niet meer zelf uit te zoeken.
Verder nog? Niemand.
Nou.
Dan zal ik Paul het woord willen geven.
Ja, hij is goed. Ik ga even nog kort wat vertellen over de WRO. En daarmee staat ik op de sheets ook over de WABO. Waarom? Er is met de WABO is er ook enigszins wat gewijzigd in de WRO. En omdat het ook gewoon goed is, de WRO is nog niet al te lang geleden ook gewijzigd. Om toch nog even een stuk informatieverstrekking over te doen. De presentatie zal ik kort wat zeggen over het doel van die WRO. Ik zal ingaan op het instrument structuurvisie, het instrument bestemmingsplan en de wijzigingen die de WABO in de WRO heeft aangebracht. Of feitelijk gaat het om hetgeen vanuit de WRO wat naar de WABO is overgeplaatst en het projectbesluit. Dat instrument bestaat eigenlijk niet meer. Of het bestaat nog wel, maar het heet dan omgevingsvergunning. Ja, wij ook. Wij ook inderdaad. De term staat dus ook nog zo op de sheet, omdat ja, je bent eraan gewend, dus je hanteert nog de term projectbesluit, maar inmiddels ja, moeten we gewoon zelf ook even die mindset die moeten we even om. Maar goed, per 1 juli 2008 is de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Nou, inmiddels is dat alweer 2,5 jaar geleden bijna. Het doel destijds was gewoon de positie van het bestemmingsplan verstevigen. In de vorige gemeente bijvoorbeeld waar ik werkte, daar werd nog altijd bestemmingsplan 1943 gehanteerd. En het doel van de wet op ruimtelijke ordening is ook heel duidelijk geweest om meer dynamiek erin te brengen. Te zorgen dat je over actuele bestemmingsplannen beschikt. Dus de doeltreffendheid, de doelgerichtheid van het bestemmingsplan, van het ruimtelijk beleid moest vergroot worden. Het doel was ook om het allemaal wat eenvoudiger te maken. En daarvoor werd een aantal instrumenten aangereikt. De structuurvisie, het bestemmingsplan was er al, maar het projectbesluit was nieuw, de opvolger van artikel 19, het exploitatieplan. Nou, daar hebben we eerder op deze avond al wat over gehoord, maar dat zit allemaal in de WRO. Structuurvisie is een nieuw instrument. Voorheen was dat in de gemeente was dat een structuurplan. Het Rijk kende de PKB, de provincie kende het streekplan. En zo had je eigenlijk op allerlei verschillende bestuurlijke niveaus, overheidslagen, had je plannen, masterplannen, Kortom, de WRO heeft heel veel, heeft gewoon gezegd, of is het uitgangspunt, laten we nu gewoon één planvorm nemen. We noemen dat structuurvisie en dat kan alles zijn. Dat kun je voor het hele grondgebied van de gemeente vaststellen. Je kunt het voor het hele grondgebied van de provincie vaststellen. Je kunt het ook voor delen ervan vaststellen, voor een dorp, voor een centrum. Kortom, een structuurvisie, een verzamelterm voor toekomstgerichte plannen. Een structuurvisie kan integraal zijn. Het kan alle elementen bevatten, recreatie, economie, wonen, water, verkeer. Het kan ook delen ervan betreffen, bijvoorbeeld een structuurvisie voor het water. Voorheen zou dat waterplan geheten hebben of een structuurvisie wonen. Woonplan hebben we nu nog, maar je zou dat ook anders kunnen noemen. In de wet staan ook een aantal eisen die gesteld worden aan de structuurvisie. De procedure is eigenlijk relatief los. Vrij toegankelijk. Dat is wel verschillend met vroeger het structuurplan. Daar waren wat striktere eisen voor. Het structuurplan kende ook de mogelijkheid om burgerbindende uitspraken te gaan doen. Dat zit niet meer in de structuurvisie. Een structuurvisie is een bestuursorgaan bindend plan. Wat een eis is in de wet is dat aangegeven zal moeten worden in de structuurvisie. Op welke wijze mensen, burgers, ondernemers betrokken zijn in de planvorming. Er zitten een aantal eisen in over het kaartmateriaal. Dat het tegenwoordig ook allemaal digitaal moet. En een belangrijke eis is ook in de structuurvisie dat erin zal moeten staan op welke wijze de Raad denkt dat de voorgenomen ontwikkeling ook daadwerkelijk tot uitvoering komt. Dus de bedoeling van de wetgever is geweest van niet alleen maar mooie boekjes voor in de plank schrijven, maar geef nu ook gewoon aan hoe ga je dat plan dan ook tot uitvoer brengen. Wat betekent dit nu voor Tinalo? We hebben een structuurplan 2006. Alle facetten van het gemeentelijk beleid staan daarin. Conform het overgangsrecht heeft dat de status van structuurvisie gekregen. Dus in principe beschikken wij over een structuurvisie. Los daarvan is ons landschapontwikkelingsplan heeft de status structuurvisie gekregen. Dus we beschikken over een structuurvisie landschap. En het is mogelijk als wij nieuwe plannen gaan maken om die ook een structuurvisie status te geven. Stel we gaan volgend jaar een nieuw woonplan maken wat de bedoeling is. Dan kunnen we het structuurvisie wonen noemen. Het tweede deel, een bestemmingsplan. Nou, een bestemmingsplan. Een aantal van u kent het, misschien dat een aantal van u het nog niet kent. Het bestaat eigenlijk uit een verbeelding, de plankaart en regels, de voorschriften en de toelichting erop. Dat is eigenlijk het verhaal voor het bestemmingsplan. Waarom doen we dit? De toetsen die je moet uitvoeren, dat staat eigenlijk in het bestemmingsplan. Nieuw met deze WRO is dat de vrijstelling niet meer bestaat, maar dat heet nu ontheffing. Nieuw is het exploitatieplan. Hebben we eerder deze avond wat over gehoord. En nieuw is eigenlijk ook het digitale. Vroeger waren alle bestemmingsplannen dikke boekwerken, plankaarten, stempels erop, weet ik veel wat. Tegenwoordig is juist het digitale exemplaar is hetgeen wat juridisch geldig is. Nieuw is, en dat kom ik ook straks even op de volgende sheet op terug, is de geldigheidsduur van het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is straks 10 jaar houdbaar. Kan 1 keer nog verlengd worden met 10 jaar, maar dan is het ook niet meer geldig. Wat ik dus net zei, een bestemmingsplan in 1943, dat kan straks niet meer. Nee, dan geldt het bestemmingsplan wel, dus, maar dan kunnen we als overheid kunnen we de leges niet meer eisen. Als je dan een bouwplan hebt, je hebt een plan en je valt in een bestemmingsplan wat al 20 jaar oud is. Dan hanteren we de regels gewoon. Alleen dan kunnen we de leges voor de bouw van die woning niet meer innen. Dus we doen er verstandig aan om wel regelmatig toch die bestemmingsplannen te herzien. Of te actualiseren. Maar hier staat eigenlijk ook uitgeschreven. 10 jaar is hij geldig. Het kan nog 1 keer voor 10 jaar worden verlengd als de bestemming gewoon nog voldoet. Dat moeten we ook tijdig doen. En het is in feite een soort uiterste houdbaarheidsdatum wat er op een bestemmingsplan zit. Iets over totstandkomingsprocedure. Gebruikelijk is dat we hier in de gemeente met een voorontwerp werken. Dat is eigenlijk ook niet veranderd met de WRO. Wij werken nog steeds met een voorontwerp. Die leggen we 6 weken ter inzage. Ieder kan reageren. Komt de inspraaknota aan. En dan heb je de eerste ronde van alle informatie die je vanuit de omgeving krijgt. Heb je doorlopen. Na het voorontwerp krijgen we het ontwerp. Dit gaat ook weer 6 weken ter inzage. En ieder kan zienswijze indienen. Op dat moment komt er ook een berichtje aan het Rijk, aan de provincie, aan de waterschappen. Andere belanghebbende organisaties, dat is uit de oude vooroverleg. GS, de provincie of het Rijk in de vorm van de inspecteur heeft ook de mogelijkheid een zienswijze in dit stadium in te dienen. Vervolgens, als deze zienswijzefase is doorlopen, dan moet binnen 12 weken moet de Raad het bestemmingsplan vaststellen. Indien van toepassing ook nog een exploitatieplan erbij. Daarna volgt de vaststelling. Ja, er staat heel veel op de sheet. Van belang is in feite, het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat moet binnen 2 weken bekendgemaakt worden. En dan hebben mensen de komende 6 weken de gelegenheid om beroep in te stellen bij de Raad van State. Uitzondering erop is op die 2 weken is als Dan is de termijn 6 weken. Dat is indien de provincie of het Rijk een zienswijze heeft ingediend. Of indien er bij de vaststelling nog wijzigingen zijn doorgegeven. Dan is de publicatietermijn is wat langer. En dan duurt de procedure voordat het bestemmingsplan dan daadwerkelijk geldig is, duurt iets langer. De praktische werkafspraak die we dan met VROM hebben en met de provincie hebben, om dat van tevoren eventuele wijzigingen kort te sluiten met de inspectie en met de provincie, zodat je soepel het plan in werking kan laten treden, gesteld dat niemand verder in beroep is gegaan bij de Raad van State. Nou, indien wij de aanwijzing van of de opmerking van de provincie of het Rijk niet ter hand nemen, dan krijgen we een aanwijzing en dan volgt ook weer een aparte procedure voor. Want dat elementje, stel we staan in een nieuw bestemmingsplan een windmolen toe en het Rijk zegt, nou dat willen we niet, Tinalo, dan krijg je een aanwijzing. Dan geldt het hele bestemmingsplan, behalve dat onderdeeltje van de windmolen.
Als je de microfoon even inschakelt.
Oh, ik dacht dat ik het al gedaan had. Ik heb maar gezegd, denk ik. Bij het puntje 3, daar staat bij vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Is het ook zo dat als er ambtelijk wijzigingen in vastgesteld worden, dan geldt die langere termijn ook?
In principe wel.
Want ik vind dat een beetje onduidelijk.
Ik vind het onduidelijk dat, ik zit te kijken hoor, dat als er ambtshalve wijzigingen worden aangebracht, dat dan de periode van bekendmaking langer duurt.
Nee, dat vind ik niet onduidelijk, maar dat is een praktische. Oh nee, de tweede.
Knopje opnieuw. Meneer Pieters, knopje opnieuw.
Nee, dan geldt die praktische werkafspraak. Die
ja,
geldt,
ja, die geldt in feite bij dat laatste, bij dat nummertje. Ja, ik kan het niet goed aanwijzen. Dat
alleen zit, bij nummer 1.
Even kijken. Die geldt in feite bij nummer 2. Dat bullet die moet eigenlijk eronder staan bij de vaststelling. Stel dat er zijn wijzigingen aangebracht,
ja,
dan leggen wij van tevoren contact met de inspectie en met de provincie van dit is aan de hand, dit is er gebeurd. En dan krijg je meestal een briefje van, nou prima, gaan we zo door en dan hoef je niet die hele 6 weken te wachten.
Maar stel dat er hier binnen dit huis ambtelijk wijzigingen worden toegevoegd, ja, dan geldt die 6 weken wel?
Even na te denken hoor. Tijdens de fase naar het vaststellen.
Ik kan me voorstellen dat er twee verschillende dingen zijn. Ik kan met voorschrijdende inzichten, kun je tegenwoordig een heleboel onderzetten. Dan kan ik me voorstellen dat er in de procedure, dat er hier ambtelijk wat gebeurt, dat je zegt, wij voeren een wijziging door.
Nee, kijk, als jullie als raad een bestemmingsplan hebben vastgesteld, dan voer je geen wijziging meer door. Dan is het vastgesteld. Het gaat in de fase van ontwerp naar definitief. Als je een bestemmingsplan. Je hebt een bestemmingsplan, er heeft verder niemand gereageerd, dan gaat het 1 keer door. Stel dat je hebt een verbetering, je komt erachter, dat kunnen grote fouten zijn, kunnen kleine fouten zijn. Op dat moment is dat een ambtshalve verbetering. En dan geef je dat ook aan de inspectie door en aan de provincie, want die hadden dat immers niet kunnen weten. Dus dat heeft het ontwerpbestemmingsplan is dan net een iets ander plan dan het vastgestelde bestemmingsplan. Daar gaat het even om. Het gaat erom het verschil tussen het ontwerp en het definitieve plan. Kun je me volgen?
Jawel.
Of leg ik hem verkeerd?
Jawel. Maar ik zit voor mij nog niet helemaal duidelijk, maar ik kom er later
in de loop. Ja, ik nou, als ik je kan helpen of van nadere informatie kan voorzien, dan moet we even kijken hoor. Dat leggen we even contact.
Ik laat het helemaal mee.
Is goed. Even kijken. De WABO en de WRO. Er zijn een aantal zaken die in de WRO stond, die zijn er nog wel. Alleen die zijn overgegaan naar de WABO. Het gaat om de aanlegvergunning. De bestemmingsplan die geeft soms aan dat er een aanlegvergunning voor nodig is. Het gaat om de sloopvergunning. Het gaat om de binnenplantse ontheffing, de tijdelijke ontheffing en de kruimelgevallen. Daarnaast ook het projectbesluit, wat nu niet meer zo heet, wat straks ook omgevingsvergunning heet, en de zogeheten buiten toepassingsverklaring van de beheersverordening, ten behoeve van de realisering van een projectbesluit. Maar in deze gemeente werken we niet met een beheersverordening, dus in principe is dat niet van toepassing. Nicolette gaf ze net ook al even aan, in de WABO zitten een aantal omgevingsvergunnen vergunning vrije activiteiten. De hoofdregel is dat je gewoon voor het bouwen van een bouwwerk een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor het gebruik van bouwwerken en gronden in strijd met het bestemmingsplan. Of een andere planologische regelgeving is een omgevingsvergunning vereist. Dat is ook de hoofdregel. Uitzonderingen staan in het besluit op het omgevingsrecht. In de bijlage 2 doen we echt heel diep in de boekjes bladeren. Maar er staat artikel 2 genoemd en artikel 3. En dat geeft een aantal gevallen aan wanneer er geen omgevingsvergunning is vereist. En die gelden dan weer niet op het moment dat het voor een monument is, voor een veiligheidszone in een bestemmingsplan, voor een beschermd dorpsgezicht, daar hebben we hier ook mee te maken, en archeologisch aangewezen gebieden. De omgevingsvergunning, voorheen het projectbesluit, voorheen artikel 19. Een projectbesluit, ja, ik heb het nog even zo genoemd, dat is met de nieuwe WRO geïntroduceerd. Dat is nu een omgevingsvergunning geworden. Dat geldt in feite voor projecten die niet middels een binnenplanse of buitenplanse ontheffing mogelijk zijn. Maar van het...
Wat is dat binnenplanse?
Dan staat er in het bestemmingsplan aangegeven dat er ontheffingen mogelijk zijn in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld voor de dakkapel. Dat zou daarin omschreven kunnen staan. Dat is dan een binnenplanse ontheffing. Ja. Nou ja, dat is... het projectbesluit, het is een andere naam, maar het is in principe dezelfde bedoeling. Het is ook een andere procedure geworden. Voorheen stond voor de projectbesluitprocedure, die was redelijk vergelijkbaar met het bestemmingsplan. Duurde ook nogal lang, dus het duurde straks 26 weken. Dat is een forse tijdswinst voor iemand die een project wil realiseren. Het belangrijkste is dat die voorzien moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. Dus je zult wel inhoudelijk hetgeen wat je ook voor een bestemmingsplan moet doen, ook bij die omgevingsvergunning moeten doen. Moet allemaal wat sneller. Later dient dan nog de bestemmingsplanwijziging te volgen. Want met de omgevingsvergunning maak je het bouwwerk maak je mogelijk. Alleen wil je dan daar later nog weer een dakkapel op hebben, dan kan dat nog niet. Dan zal dat uiteindelijk in het bestemmingsplan aangepast moeten worden. Het is dus een andere poos. Ja. Nou, het is een mooi concreet voorbeeld. Nou, het is dus duidelijk een andere procedure geworden. Nieuw is, Nicolette gaf ze net ook aan, een verklaring van geen bedenkingen die door de raad zal moeten worden afgegeven. Indien er een omgevingsvergunning, projectbesluit zeg maar, aan de hand is. En binnenkort zullen wij nog met een voorstel komen om een algemene verklaring van geen bedenking of voor een aantal gevallen aan te wijzen waarvan het handig is om reden van de tijd om in ieder geval daar het college voor te delegeren. Nog even korte procedure van de ontheffing van het bestemmingsplan voorheen het projectbesluit. Er volgt de vooraankondiging, vooroverleg, overleg. Dan komt de publicatie. De ontwerp-omgevingsvergunning voorheen projectbesluit ligt 6 weken ter inzage. Nou, indien er geen zienswijzen zijn, gaan we binnen 4 weken moet het vastgesteld worden. Indien er wel zienswijzen zijn, binnen 12 weken moet het vastgesteld worden. En daarna volgt publicatie. En even afhankelijk of iemand beroep aantekent of niet, maar moeten we na 26 weken er doorheen gerold zijn. En gezien de termijnen die ervoor staan, is dat... Is dat een behoorlijke opgave?
Je zegt net, voorheen was het projectbesluit. Alleen ik meen dat nog steeds, als er, ik noem het dan een bestemmingsplanwijziging plaatsvindt, zien wij nog steeds projectbesluit. Wanneer is dan voorheen en wanneer is dat de WRO dan ingetreden?
We hebben eigenlijk nu nog een aantal projectbesluitprocedures lopen. Dat zijn de projectbesluiten die voor 1 oktober zijn aangevraagd. Komt er morgen iemand die een project wil realiseren, dan volgen we de omgevingsvergunning.
Oké, dan krijgt die andere naam.
Ja. En andere procedure.
Oké.
Ja. Er zijn gemeentes in Nederland die een bestemmingsplan 1 keer per half jaar wijzigen. Voor de hele gemeente. Je zegt van, nou, geldt 10 jaar en je mag hem met 10 jaar verlengen. Er komen in die 10 jaar heel wat aanvragen voorbij, waar dan vroeger de projectbesluiten nu, ja, laten we daar maar even mee houden, een projectbesluit voor genomen moet worden. Dat is in wezen gewoon een wijziging van het lopende bestemmingsplan. Ik vind het onderzoek een waard om te kijken, want dat duurt namelijk ook een 30 jaar. Dan zeggen we, oké, we maken het gewoon in de gemeente 2 keer een moment dat je een plan kunt aanvragen en 2 keer per jaar wijzigen het complete bestemmingsplan. Dan kun je zeggen, ja, dat is een hele hocus pocus met heel veel bezwaarstoestanden. Ik denk dat dat niet zo is. Ik weet dat er ook gemeentes in Nederland zijn waar dat gebeurt. Want voor een projectbesluit moet je ook al de inspraakprocedure van 6 en 12 weken hanteren. Dus dat zit je al aan vast. Zit je bij een bestemmingsplan net zo. Dus de proceduretijd is even lang. En je bent daarin veel flexibeler om het bestemmingsplan gewoon actueel te houden. En de bezwaarsprocedures waar iedereen dan zegt van ja, maar dan gaat iedereen elke keer bezwaar aantekenen. Misschien wat er de Hoge Raad aan toe. Als 1 keer bij de Hoge Raad is geweest, hoef je de 2e keer niet meer heen. Dus als je 30 jaar later opnieuw dezelfde claim neerlegt bij de Raad van State, dan word je allemaal nu afgewezen van oké, dat heb je 30 jaar geleden ook al gedaan, tot ziens, je kunt gaan. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Er zijn gemeentes in Nederland die dat doen. En ik vind het echt te onderzoeken waard om dat hier ook te doen. Ik denk dat het voor iedereen heel erg gunstig zou zijn. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor alle inwoners in deze gemeente.
Ja, dat hebben we op zich ook in de planning staan om zeg maar te gaan kijken van hoe kun je dat nu slim omgaan met die verplichting om over actuele plannen te beschikken. En ook inderdaad wat je ziet. Je ziet soms in bepaalde gebieden zie je heel veel plannen zie je komen. Aan de ene kant moet je inderdaad dan allemaal losse projectbesluiten gaan doen. En aan de andere kant is het dan op een gegeven moment ook heel handig om toch even dat in een nieuw bestemmingsplan te gaan gieten. Hoe we dat moeten gaan doen weet ik ook nog niet precies. Maar dat staat wel op onze agenda om daar
strategie te komen. Ik denk ook dat dat iets was als raad zouden moeten besluiten, nou, we met elkaar zouden willen.
Ja, absoluut. Ja.
Alleen, daar wil ik er dus nu een pleidooi voor doen om dat straks ook te gaan doen. Want voor een projectbesluit, als ik een initiatief neem en ik moet een projectbesluit doen, dan moet ik daarvoor betalen. Punt. Ja? Dus wat gewoon keurig niks is met me van tevoren afgesproken, daar betaal je dat bedrag voor. Als je dus in het 30 jaar heb je een aantal van die besluiten die voorbij komen, dus daar komt voor de gemeente al geld voor binnen. Dan kost het relatief maar heel weinig meer om het totale bestemmingsplan in 1 keer mee te nemen. Dus ja, daar gewoon een cyclus van 30 jaar in maakt. Dus ik denk als je kostendekkendheid gaat uitzoeken, dat het dan wel eens gunstiger of voordeliger kan zijn. Maar als je gewoon 10 jaar wacht en je gaat dan totale procedure doen en er moet een extern bureau bij komen en dan ga je dan 2 jaar onderzoek naar doen hoe het bestemmingsplan eruit moet gaan zien. Ik denk dat als je dat uitsmeert over 10 jaar, dat je veel goedkoper uit bent. Dus ik denk dat we er met elkaar in de raad misschien eens een keer over moeten doen. En ik wil er best een voorstel voor maken als de raad daar de behoefte aan heeft. Maar ik denk dat het heel interessant kan zijn.
Ja, het lastige van, je weet nooit precies wat er allemaal binnenkomt aan initiatiefnemers. En die projectbesluit, op het moment dat er een aanvraag is, moet je er ook iets mee gaan doen. Je kunt wel, op het moment dat je weet dat er een aantal initiatieven zijn, van goh, joh, wacht nog even 3 maanden. We gaan, 1 april gaan we de gang met een nieuw plan voor Fries. En volgend jaar is het klaar en dan kun je in 1 keer meeliften en dan klaar. Daar moeten we iets met z'n allen op verzinnen.
Ja, maar dat gebeurt nu ook al. Want ik heb ook een aantal plannen gehad van een boerderij waar iemand een woning in wil hebben. Waar dus keurig hier op de gemeente wacht even 30 jaar, want dan is bestemmingsplan erdoor. Dan kun je dan 1 keer. Dus dat is niet ongebruikelijk, dat gebeurt al jaren.
Nee, klopt. Maar je weet niet altijd van tevoren. Kunnen nu al zeggen, we gaan voor Eelde gaan we dat doen bijvoorbeeld. Of gaan we daarmee experimenteren. Maar je weet nu nog niet of het komende jaar voor Eelde 5 plannen komen of 10 plannen. De initiatiefnemer die kan morgen wakker worden en denkt, ik ga uitbrouwen. En het past niet in bestemmingsplan. Dat is altijd even afwachten. Maar dat we er iets mee moeten, dat is...
Nee, maar ik kan me voorstellen dat je het niet voor heel doet, maar dat je het voor de hele gemeente 1 keer doet. Zeg van, oké, per definitie doen bestemmingsplannen gewoon open, 1 keer per 30 jaar. En ik denk dat dat voor een initiatiefnemer ook makkelijker is en de drempel minder hoog is om te zeggen, weet je wat, ik ga toch maar die procedure in. Want het is toch 1 keer per 30 jaar. Want heel veel initiatiefnemers zien op van als die dakkapel dan wel door moet gaan en die zegt, oh, dat heel project, moet ik daar wel 30 jaar tot 45 jaar voor wachten voordat het allemaal zover is? Ja? Nou, laat die dakkapel maar wezen. Nou, als je zegt, oké, standaard hebben we een procedure, 1 keer per 30 jaar loopt dat, dan gaat deze meneer misschien toch een dakkapel maken.
Ja, ik denk dat het op zich een goede methodiek is, hoor, maar we hebben wel een behoorlijke stapel bestemmingsplannen. Dat is een opgave, maar het loont zeker de moeite om daarnaar te kijken en we moeten er absoluut iets mee doen. Daar ben ik wel van overtuigd.
Vragen? Nog meer vragen? Ik kijk even rond.
Zijn jullie helemaal bij met de bestemmingsplannen? Of,
Zijn wij
helemaal bij met de actualisering? Want ik heb de laatste tijd geen berichten meer over.
Er zijn nog twee bestemmingsplannen die in de pijplijn zitten. Dat is een bestemmingsplan voor het dorp Tinalo en voor de bedrijfterreinen. En buitengebied ook nog inderdaad, wordt hier even ingefluisterd. Ja, het bestemmingsplan buitengebied, dat loopt ook. Dus er lopen er in feite nog drie vanuit het grote project actualisering. Ja, maar in feite is, waar vroeger was het een projectactualisering, want we hebben oude bestemmingsplannen, wordt het straks een blijvende opgave.
Kijk nog even rond.
Ik had nog een verzoek om de sheets van de laatste beide sprekers digitaal te krijgen.
Dat lijkt me geen probleem.
Toegezegd. Nog meer? Niemand. Goed, hartstikke bedankt voor de aanwezigheid. Twee raadsleden komen binnenkort op bezoek, begrijp ik. Dus,
nee, veel meer, denk ik.
Dan eindig ik het hiermee. Oh, nog veel meer hoor ik hier naast mij. Bedankt voor jullie aanwezigheid.